Thank you. Goedenavond, als u alle de plaatsen wilt innemen. Nogmaals, goedenavond. Ik open hierbij de vergadering van de gemeenteraad van Tinalo. Heet u allen hartelijk welkom, leden van de raad, leden van de steunfracties, de collegeleden, de vertegenwoordigers van de pers, vanavond breed vertegenwoordigd, complimenten. Belangstellenden op de publieke tribune, luisteraars van Radio Loop. En de kijkers en luisteraars via internet. Speciaal welkom aan een afvaardiging vanuit Hoogezand-Sappemeer. Een aantal raadsleden, griffier en commissiegriffier, die zich hier vanavond op de hoogte stellen van ons vergadersysteem en onze opstelling. Een en ander in verband met een op handen zijnde bouw van een nieuw gemeentehuis, heb ik begrepen. Er zijn geen berichten van verhindering, alleen de heer Rietkerk heeft laten weten dat hij vastzit in de trein. Over een half uur zal hij binnenkomen en mevrouw Bomhoff komt niet. Oké, hierbij mededeling van. Zoals u doorgekregen heeft en dus ook wellicht weet, is de maand maart dialectmaand. En wij willen graag als raad daarvoor de ruimte geven. En vanavond is hierbij van het Huis van de Taal. Ik zal mij niet begeven in het dialect. Dat lijkt me niet zinvol. We geven de ruimte aan de heer Abel Darwinkel om een bijdrage hier te leveren. Zou u de microfoon hier willen benutten?
Goedenavond, burgemeester, wetholders, leden van de raad en burgers van Tinoorl. Ik ben Abel Darwinkel van het Huis van de Taal. Het Huis van de Taal zet zich op alle mogelijke manieren in voor de eeuwenoude streektaal van Drenthe. En ik vind het mooi dat het Huis van de Taal in deze meermaand neugd hebben wat te vertellen over Drenthe. De gemeente Tinoorl sponsort het Huis van de Taal en door is het Huis van de Taal slim wies met. De gemeente laat door met zijn dat de streektaal belangrijk is. Deze maand is het meermaand streektaalmaand en dan werd het Huis van de Taal geren wat weer om voor de gemeente Tinoorl. Ik vind het hartstikke mooi dat ik hier wat mag vertellen, want mijn wortels liggen in Tinoorl. Mijn overgrootopa is opgegroeid op boerderij aan het Hageneind en later aan de Dorpstraat in Tinoorl, vlakbij de benzinepomp en de A28. De naam Darwinkel is nog altijd een van de meest voorkomende namen in het dorp Tinoorl. Boetendes heb ik 6 jaar geleden gewerkt bij het weekblad Oostermoer-Noordenveld. En toen de tijd zat ik ook regelmatig bij een raadsvergadering. In tijd hebben jullie een nieuw gemeentehuis, een aantal burgemeester, maar de wethouders zijn nog altijd dezelfde. En ook oorlog wat raadsleden zitten er nog in. Politiek en streektaal, hebben die wat met elkaar te maken? In het verleden is er wel iets geprobeerd om in een stuk of wat Drenthe gemeentes een raadsvergadering in de streektaal te houden. Meestal met teleurstellend resultaat. Het Drenthe heeft ja nooit een bestuurstaal geweest. Er kwam dan verzet van raadsleden die geen Drenthe kunnen. En in de streektaal vergaderen geeft ook de Drenthe-talige raadsleden nog niet zo makkelijk af. Het Huis van de Taal houdt er niet van om peert achter de wolken te spannen en vindt het daarom zinvoller om voorafgaand aan de vergadering in de meermaand streektaalmaand wat aandacht te vragen voor het Drenthe. Politiek is mee geen bliksem weer, zong de rockgroep Normaal in het Achterhoeks. Als je niet met de politiek bemuiden, bemuidt de politiek zich wel met jou. Dat kun je lezen in het woordenboek van het Drenthe dialect. Zo een paar uitspraken worden blik dat politiek en de streektaal wel wat met elkaar te maken hebben. Maar er zijn meer verbanden tussen politiek en de streektaal. Een van de eerste Drentse schrijvers, keuterboer en journalist Harm Thiesing, bekend van Drentse romans als Martha Leding, De Bloem van Darp en Zijn Broed Verloren, was raadslid in Burger voor de VDB en later de Liberale Unie. En hij was lang niet de enige Drentse schrijver die actief was in de politiek. Ik ga Lizzie Belangs, Geert Broekhoezen, 27 jaar raadslid, 4 jaar wetholder en 30 jaar statenlid. Lucas Jonker, schrijver van Harm Boerenlerm aan de Riest, was ook raadslid voor de CHU. Louis Albert Roezing, schilder en schrijver, was raadslid in Westerbork in de jaren 20. Jo Bergmans Beins was het eerste vrouwelijke statenlid in Drenthe in 1919. Zij hield haar verkiezingsreden in Drenthe. En jammer genoeg was die niet te vinden in het provinciearchief. Vrouw Wien Klaas Perdok, een andere Drenthe schrijver, heeft 24 jaar in de raad van Geten zit en ook 14 jaar in de Staten voor de PvdA. Marga Kool, een schrijver die nu nog altijd actief is, heeft gemeenteraadslid West in Zuidwolde, statenlid en ook gedeputeerde voor D66. Lucas Koops, gemeenteraadslid West en statenlid voor PPR en GroenLinks. Op dit moment is Riek Siebering gemeenteraadslid in Hogeveen. En als laatste, en zeker niet de onbelangrijkste, de voorzitter van het Huis van het Tol. Die dicht zelf ook en is gemeentesecretaris in Urg. Dat, de Drentse politiek en de Drentse schrijverij hebben een lange, mandelige geschiedenis. Maar er is vanzelf meer dat de Drentse politiek verbindt met de Drentse tol. Het woordenboek van de Drentse dialecten is samengesteld door dokter Geert Cox. Die heeft jarenlang woond aan de Milliestraat in Zuidloorden, vlakbij Lawoud, het oude gemeentehuis van Zuidloorden. In dat woordenboek staan een koppel zinnen die verzameld zijn in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Opgeschreven door Geert Cox, maar uitsproken de gewone Drent, die daags altijd Drent spreekt. En dan kun je mooie zinnen tegenkomen over de politiek. Ik citeer. Die man moet in de politiek, die kan ja zo praten. En van een vies sorry, er was wat politiek bij. En dat gekonkel in de politiek, daar hol ik niet van. Of over raadsleden. Hij is jaren raadslid geweest. Het wordt tijd dat het droef gaat. Hij was er oorlog fel op om in de raad te komen. Of over de gemeente. De gemeentekas is weer leeg. De gemeentebegroting was niet sluitend. En over ambtenaren vanzelf ook niet. Die gemeenteambtenaren gaan allemaal op tijd naar huis. Burgemeester en de wethouders komen er in het woordenboek van de dialecten goud vanaf. Maar hoe de Drentse spreekwoord blijkt ook wel. Ze zullen jou maar zo geen burgemeester maken. En dat betekent dat het nog niet zo makkelijk body is, de burgemeester. Vrouw Koetje, een van de vele schoennamen van de Drentse schrijver Erik Hattenveld, die schrijft het volgende over. Burgemeester en wetholders. Hij naar de meeste steden kijkt, hij gewoon weerdeloze burgemeesters. Dat komt omdat het manlu bent. Die bent gewoon om alles te laten versloeren. Overal ligt smerige zakken en onderboksems. Zoek je nou Hansaplast, schoon op. Burgemeester heeft niet aanvuld. Ook nooit een keer zeggen dat je de laatste rol toiletpapier uit Geutsteenkassie haalt. Typisch manlu. Die bent alleen geschikt als wethouder. Die kunt alleen wat als ze een bevel krijgt. Maar die moet ze als burgemeester niet alleen geworden laten. Dan komt er niks van terecht. Meestal is het zo dat als een wethouder ongelukkig is, dan heeft het te lang aankrummeld. Dus die hem geen duidelijk bevel verhogen. Als wethouder kun je nooit geen burgemeester worden. Maar als burgemeester ben je ook zomaar minister, of nog hoger. Het is maar een tik aan het oor. Je zit maar zo met Brezhnev te vergaderen. Al die hoge pieten ben begund als burgemeester. Nooit als wethouder. Wethouders is het domste volk wat er bestiet. Maar je kunt er niet zonder. Deze tekst is van Erik Hattenveld en niet van mij. Maar vanzelf wil ik zo ook niet afsluiten. Wat moet die wethouders wel niet van mij denken? Daarom nog deze twee zinnen uit het woordenboek. Onze wethouder is een vooruitstrevende man. En de wethouder geeft de deurslag. Ik bedank jullie dat het Huis van de Taal hier vanavond in wat zeggen mag. Ik wens jullie een goede vergadering en misschien tot aan de maal. En als ik heb nog een cadeautje voor jullie meegenomen, die zal ik nu even uitdelen. Bedankt.
Meneer Daarwinkel, heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Het is goed dat dit soort bijdragen geleverd worden. En uiteraard bieden we daar de ruimte voor. Ik kan het niet herhalen. Ik heb het wel goed verstaan. Ik heb alles goed verstaan. Of wethouders dom zijn, waag ik te betwijfelen, zeker hier in Tinalo. Ze zijn soms misschien wel wat eigenwijs, maar dom zijn ze zeer zeker niet. Nogmaals, hartelijk dank voor uw bijdrage. Voordat wij verder gaan met de agenda, het volgende. Op 7 april aanstaande is een onderwerp op de agenda de bespreking van de verkoop van de aandelen Essent aan RWE. Daarvoor krijgt u stukken thuisgestuurd. Er zijn ook stukken aangeleverd bij ons die een vertrouwelijk karakter hebben. De wet op de gemeente, of de gemeentewet, bepaalt in dat geval dat in de vergadering voorafgaand aan de vergadering waarop de behandeling gaat plaatsvinden, door mij geheimhouding aan de raad wordt opgelegd voor die stukken. Dat doe ik hier ook bij. Ik leg geheimhouding op voor die stukken die bij de griffie ter inzage zijn, waar ook duidelijk het karakter van vertrouwelijk op vermeld zal staan. De procedure is dan als volgt, dat wij op 7 april bij die vergadering die geheimhouding door u als raad laten bekrachtigen bij meerderheid. Dus u zelf oordeelt dan of die geheimhouding terecht is. En dat moet dus in alle gemeentes in Drenthe en andere plaatsen gaan plaatsvinden. Maar het karakter van de stukken is zodanig, dat hebben wij ook als college beoordeeld, dat het vertrouwelijke karakter wat ons betreft in ieder geval terecht is en vandaar dat ik die geheimhouding hier vanavond ook nadrukkelijk aan u opleg. Dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. Agenda punt 2. Kunt u akkoord gaan met de afhandeling van de agenda zoals die is voorgelegd? Aldus besloten. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 februari jongstleden. Iemand daarover het woord? Mevrouw van den Berg, CDA.
Over het, even kijken. Ja, het actiepunt. Pagina 4.7. Even kijken hoor. Daar staat sluiting politiepost Eelde. Het college zegt toe in een gesprek met de korpschef na te gaan waarom de politiepost in Eelde momenteel niet gebruikt wordt. Het is van 14 oktober 2008. De CDA-fractie gaat ervan uit dat er een gesprek is geweest. En wij zouden graag op de hoogte worden gesteld van de inhoud of van wat het resultaat is van die bespreking.
Dat gesprek is inderdaad geweest en de korpschef heeft daarop schriftelijk gereageerd. En die reactie komt een deze dagen ter inzage en zal dus ook bij de volgende overzicht zal die vermeld worden als zijn ingekomen. Zodat u de volledige informatie heeft. Dus komt eraan. Verder nog over de besluitenlijst. Zo niet, dan is die hierbij vastgesteld. Er zijn van uw kant geen vragen aangediend. Dat betekent dus dat agenda punt 4 verder vervalt. Er is geen melding van burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Dus ook dat agenda punt is vervallen. Idem dito met agenda punt 6, want dat is het gevolg van agenda punt 5. Gaan wij over naar agenda punt 7, het begraafplaatsenbeleid. Gevraagd wordt een besluit te nemen op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld op 25 maart 2008 in uw raad en de uitkomsten van de informatiebijeenkomsten, de navolgende beleidsuitgangspunten rondom begraven vaststellen. 1a, het ruimen van graven vastleggen in de verordening. 1b, de mogelijkheid van dubbel diep begraven vastleggen in de verordening. 1c, het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen. 2, het bruto grafoppervlak vaststellen op 8 vierkante meter per graf. 3, het onderhoud van de grafbedekking door de gemeente Tinalo laten uitvoeren. En 4, in de komende 4 jaar toewerken naar een kostendekkend programma waarbij gekeken wordt naar de tarieven in de omgeving. Wie van u wenst daarover het woord? De heer Kremers.
Hier gaat links.
Van de S.
Ja, Hogeboom.
Hogeboom.
Van Monbergen.
Stel.
Van de Berg.
Van de Berg. PvdA geen woordvoering. Het woord is aan de heer Stel, VVD. Excuus, maar dat zag ik.
Dank u, voorzitter. Begraafplaatsen en beleid. Een proces dat al lange tijd geleden is in gang gezet. We hebben een jaar geleden over ditzelfde onderwerp hier in de raadzaal erover met elkaar gesproken. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest. En als ik even die bijeenkomsten terughaal, waar we duidelijk als VVD-fractie hebben gezegd van het ruimen van graven, mits het heel zorgvuldig gebeurt. En dat was ook een beetje de tendens en de opmerkingen die bij de voorlichtingsbijeenkomsten naar voren kwamen van de samenleving. En ik denk dat eigenlijk misschien overbodig, maar dat het gewoon heel zorgvuldig moet gebeuren. Maar ik vermeld het toch eventjes. De mogelijkheid van dubbel diep begraven, ook hebben wij daar vorige keer mee ingestemd. Dus dat is een goede mogelijkheid, mits men de keuze heeft dat men ook de mogelijkheid om eventueel naast elkaar te laten begraven. Dus uiteindelijk is de familie die zelf die keuze nog kan maken. Uiteraard als je naast elkaar, dat het dan voor een hoger bedrag gerealiseerd moet worden. En ook het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen. Ook daar heeft de VVD-fractie eigenlijk geen moeite mee. Het is niet alleen een begraafplaats, maar het is dus ook een soort park waar mensen ook rustig rond kunnen lopen. En in die zin is het verdedigbaar. In principe houden wij altijd vast van de kosten daar liggen waar ze gemaakt worden als VVD. Maar in dit geval vinden we dat je dat kunt verklaren om het op deze manier ook toe te rekenen. Dan kom je bij de bruto grafoppervlak van 8 vierkante meter per graf. Nou, ik denk dat het reëel is en ook gezien de discussie die we met elkaar hebben gevoerd van de ruimte is toch vrij beperkt en met 8 vierkante meter denk ik dat je een goede middenweg kiest voor een stukje kwaliteit wat we ook graag willen handhaven op onze begraafplaatsen en ook een stukje efficiëntie kunt behalen. En dan een nieuw fenomeen, voorzitter, het onderhoud van grafbedekking door de gemeente Tinalo. Dat is een nieuw onderdeel in het rijtje, daar hebben we nog niet eerder over gesproken. We zitten er wat tweeledig in. Enerzijds dat je zegt van ja, op die manier bewaak je ook de kwaliteit van onze begraafplaatsen. Als je op zo'n begraafplaats loopt, zie je soms ook dat het nodig is dat daar ook... Onder andere dan in dit geval door de gemeente misschien wat onderhoud gepleegd wordt, met name graven die wat ouder zijn. Waarbij de familie toch wat minder vaak en minder intensief het onderhoud voor zijn rekening neemt van de graven van de overleden familieleden. Maar anderzijds is het ook zo, voor mensen kunnen er gevoelig liggen dat andere mensen het graf van hun dierbaren reinigen, schoonmaakt. Daar zit een beetje een tweespalt in. De vraag die ook bij ons terecht is gekomen door mensen uit de samenleving is van, ja, moet ik nu straks van het bestaande graf dat al ligt ook die 1500 euro betalen? Wij hebben gezegd van nee, maar ik benoem het hier nog eventjes, want zo staat het er ook in. Maar er blijkt dus wat ongerustheid zijn in de samenleving. Het gaat dus om nieuw uit te geven graven waar je gelijk van tevoren weet dat je aan dit bedrag vastzit. Overigens, als je het over 20 jaar verdeelt, is het bedrag niet relatief hoog. Het is teruggerekend 37,5 euro per keer dat het graf wordt schoongemaakt. Alleen dat zijn de opbrengsten berekend, maar de kosten die zijn er nog niet berekend. En dat vond ik toch wel een beetje jammer, voorzitter, dat je nu wel een besluit neemt om gelden te innen. Maar je weet nog niet wat de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn. Althans, ze staan nog niet vermeld in het stuk. Dus ik zou daar graag van de wethouder nog een antwoord op willen hebben. En dat we in de komende 4 jaar toewerken naar een kostendekkend programma. Dat lijkt logisch ook gezien de insteek die wij als VVD-fractie ook de vorige keren op dit onderwerp hebben gekozen. Tot zover, voorzitter, in eerste termijn.
Het woord is aan de heer Meerman, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn betoog is ongeveer hetzelfde als de heer Stel. Ook wij zijn content met het proces zoals dat tot nu toe verlopen is. Er is een hele zorgvuldige procedure verlopen. Er is uitgebreid met burgers gesproken over de knelpunten die er zijn, over de kostendekkendheid rondom het begraven en de oplossingen die daarvoor gevonden kunnen worden. En met name het dubbel diep begraven en het ruimen van graven bleek bespreekbaar. En het is dan ook logisch dat deze punten nu in een verordening vastgelegd gaan worden. De voorstellen die er nu voor liggen, die gaan verder. Die gaan ook in op het verder kostendekkend maken van de kosten. En het belangrijkste punt daarbij is het onderhoud van groen onderbrengen bij het openbaar groen. GroenLinks kan daarmee akkoord gaan. Waar we wat vragen over hebben is het in de rekening brengen van het onderhoud van het grafbedekking bij nabestaanden. Veel mensen vinden het belangrijk om het graf van een overleden familielid zelf te onderhouden. En we vragen ons af, van, blijft dat in de toekomst dan ook mogelijk? Zo, moet je dan ook zelf de kosten blijven betalen? En hoe denkt het college hiermee om te gaan? We zouden daar toch graag een paar antwoorden op willen hebben. Tot zover, eerste termijn.
Heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, in grote lijn sluit mijn verhaal aan bij de twee vorige sprekers. We hebben inderdaad een aantal informatieavonden in de drie grote kernen gehad. Voortrekkersavond voor de raad nog veel gegevens hebben we kennis van kunnen nemen. Wij kunnen op zich kunnen instemmen met punten 1a, het ruimen van graven. Daarbij natuurlijk door de heer Stel verwoorde zorgvuldigheid natuurlijk bedrag dient te worden. 1b kunnen ook op in akkoord gaan. Is ook in de informatieavonden in de kern naar voren gekomen als het maar een keuzeoptie blijft voor de mensen. Dus dat willen we ook nog eventjes benadrukken. Komen we bij 1c. Nou, daar hebben wij op zich toch wat meer moeite mee. Het gedeelte toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen. Het maakt voor ons, komt het een beetje over als dat gegeven ingegeven wordt om het kostendekkingspercentage te gaan halen. Als je vindt dat op een gegeven moment, zou je het niet doen, dan halen we gewoon die kostendekkendheid eigenlijk niet zoals men dat nastreeft. Nou, daar kun je van alles op vinden, daar kun je het mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. Maar benoem het dan ook, vinden wij. Op deze wijze vinden wij eigenlijk niet dat de kosten transparant zijn. En dat streven wij toch altijd wel na. Dus wij hebben daar wat meer moeite mee. In de krant stond ook een aardig stukje van onze wethouder, de heer Assies. Die op een gegeven moment er op termijn naartoe wil dat het begraven de gemeenschap over 3 jaar helemaal niets meer kost. Maar ja, dat is natuurlijk wel een aardige variant. Als je allerlei kosten uit het programma ligt en ergens anders onderbrengt, ja, dan ga je natuurlijk bepaalde dekkingsgraden heel snel die je anders niet zou halen. Met betrekking tot punt 2, bruto grafoppervlak, prima. onderhoud vinden wij ook prima door het om het uit te laten voeren door de gemeente Ten Heuvel zelf. En punt 4, ja, daar zijn we op zich ook wel tevreden mee dat er gestreefd wordt naar een kostendekkend programma. Maar ja, dan blijft natuurlijk de nuancering van punt 1c. Als je allerlei kosten eruit ligt, komt dat enigszins cryptisch over. Eerste termijn voor mij.
De heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u voorzitter. De fractie van Leefbaar Tinalo, EVZ 2000, hamert er voortdurend op dat in onze plattelandsgemeente geen plaats hoort te zijn voor grootstedelijk denken. De menselijke maat hoort hier immers toonaangevend te zijn. Onze medemensen behoren niet bij leven of postuum als bedrijf-economische eenheid te worden behandeld. Onderkend moet worden dat er kwesties zijn die zich er niet voor lenen op een zakelijke en cijfermatige wijze te worden benaderd. Kwesties die niet als product of iets dergelijks dienen te worden beschouwd. Kwesties waarbij het geldelijke aspect nooit de doorslaggevende factor mag zijn. Een van deze zaken is de goede zorg voor onze overledenen. De generaties die ons zijn voorgegaan, die hun stempel op onze streek hebben gedrukt, en de samenleving waar wij thans deelgenoot van zijn en hebben opgebouwd, dienen met rust te worden gelaten. De doden begraven is toch een van de werken van barmhartigheid, een plicht die de gemeenschap tegenover al dienstleden heeft, die de mensen tegenover hun medemensen hebben, ongeacht naam, rang of stand. In deze kan wel gesproken worden van nabeschap. De gemeentelijke overheid speelt hier voor de bevolking een belangrijke rol in. De zorg voor de graven en instandhouding daarvan is een onderdeel van deze zorg. Wij willen er niet aan medewerken dat dit weer ongedaan wordt gemaakt. Het college heeft zich echter blijkbaar op een zakelijke standpunt gesteld dat het programma begraven zo goed als kostendekkend moet zijn. In hoeverre het college dit wenst te bereiken door middel van enige boekhoudkundige of begrotingstechnische foefjes, zal dat ons, zolang dat binnen de wettelijke kaders geopereerd wordt, niet bezwaren. Dat mensen de mogelijkheid krijgen te kiezen voor dubbel diepe graven, bezwaart ons ook niet in overwegende mate. Buiten dat zijn er tweetal voornemens die het college door de raad wil doen goedkeuren, waar wij ons echter niet mee kunnen verenigen. Er zal vaker tot het ruimen van graven worden overgegaan. De begraaftarieven worden de komende jaren sterk boventrendmatig verhoogd. Wij krijgen hiermee toch het gevoel dat de thematiek te bedrijfsmatig en kostenbatentechnisch wordt benaderd. De problematiek van grafruiming bestond hier tot dusver niet of nauwelijks, maar wordt nu blijkbaar door het college geïntroduceerd. Een van een nijpende noodzaak was en is in onze plattelandsgemeente in het geheel geen sprake. Er wordt een probleem gecreëerd dat er thans niet is. In ieder geval willen wij dat onze plattelandsgemeente bespaard blijft van bepaalde taferelen. Al met al zal de grafzorg in onze gemeente erop achteruit gaan, aangezien naar het zich laat aanzien tot ruiming wordt overgegaan, terwijl de grafrust eerder ook na verloop van de formele termijn werd gerespecteerd. Daarboven zullen de tarieven verhoogd worden. Het wordt dus slechter en het wordt duurder om met het college in bedrijfseconomische termen te spreken. De prijs-kwaliteit verhouding verslechtert aanmerkelijk. Het huidige voorstel van het college komt op ons over als niets meer dan een botte bezuinigingsmaatregel, waarbij het menselijk aspect uit het oog zal worden verloren. Met grote zorg heeft onze fractie ook kennis genomen van het thans bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde voorstel tot wijziging van de wet op de lijkbezorging. Deze beoogt te zien op enige zogenaamde vermindering van administratieve lasten. Zo zal voorafgaand aan een ruiming waarschijnlijk geen brief meer hoeven te worden bezorgd aan de rechthebbende op het graf, als diens adres niet bij de begraaf, plaatsbeheerder bekend is. Ook niet indien dit adres bij de begraafplaatsbeheerder wel redelijkerwijs bekend kan zijn. Een dergelijk ons overmatig bedrijfsmatig aandoende benaderingswijze lijkt ons zeker gezien het onderwerp uiterlijk onwenselijk. Langzaam worden de werken van barmhartigheid door de partijen als het CDA en de ChristenUnie verbannen. Het financiële belang, de kele efficiëntie, lijkt in het huidige voorstel te prevaleren boven de menselijke aspecten. Daar kunnen wij ons niet mee verenigen en wij willen onze naam niet aan verbinden. Bovenal zien wij binnen onze lokale samenleving, waar mensen nog meer zijn dan een nummer op een lijst.
Interruptie,
waar...
de heer Van Es, gemeenteblad.
Ja, ik luister met een nodig interesse naar het betoog van de heer Van Monbergen, waarop de informatieavonden die wij in de grote kern hebben bezocht. Was dat niet het meur van de mensen die daar aanwezig waren? Ik heb zelf voorzitter gespeeld van zo'n aan een tafel waarbij op een gegeven moment de mening van de mensen gepeild werd. Er waren een stuk of 7-8 mensen aan mijn tafel. En dat kwam op een gegeven moment toch nog echt naar voren dat men zich in grote lijnen toch al in de voorstellen zoals die nu voorliggen kon verenigen. Mits er voldoende zorgvuldigheid betracht werd bij het ruimen van graving, ook met betrekking tot het dubbeldiep begraven, konden we zich daar in zijn algemeenheid goed in vinden als er toch de keuzemogelijkheid zou zijn. Dus u verwoordt op zich eigenlijk niet wat er uit die avonden naar voren kwam.
Heer Van Monbergen, Leef Bartinalo.
Ik heb het genoegen om onze achterban als volksvertegenwoordiger te vertegenwoordigen.
Het is jammer dat die dan niet zo erg vertegenwoordigd waren op die informatieavond, moet ik zeggen. Dat had wellicht een ander beeld gegeven.
Dat zou kunnen.
Gaat u voort, meneer Monbergen.
Voorzitter, ik had ook nog een vraag hier.
De heer Pieters, VVD.
Meneer Monbergen had net over boekhoudkundige foefjes. Ik wil graag daar eens thuis die zin of die alinea nog even herhaald, want het kwam bij ons niet helemaal duidelijk over.
De heer Van Monbergen, Leef Bartinalo.
Ik zal het even doorgaan. Bovendien zullen wij binnen onze lokale samenleving, waar mensen nog meer zijn dan een nummer op een lijst en waar begraafplaatsen nog als rustplaats zijn bedoeld, geen enkele noodzaak voor het door het college voorgestaande beleid. Om deze redenen zal onze fractie zich tegen het voorstel van het college uitspreken. Dank u.
Meneer Van Monbergen, wilt u uw microfoon uitzetten?
Ja hoor.
Dan is het woord aan de heer Kremers, CDA.
Ja, er is al veel gezegd over het begraafplaatsenbeleid en vooral hoe we tot dit nieuwe beleid zijn gekomen. Dus daar hoef ik niet zoveel meer over te zeggen. Hoewel ik namens het CDA zeker mijn complimenten wil uiten richting het ambtelijke apparaat die dit zo voortreffelijk heeft voorbereid in samenwerking met het college en dan ook de burgers erbij betrekken. We hebben hier inderdaad al vaker over gesproken. We hebben het college kaders meegegeven. Kaders waren vooral gericht op van ga kijken of je begraafplaatsen op een andere manier kunt beheren. In plaats van elke keer de kosten maar te verhogen, omdat het kostendekkend zou moeten zijn. Mede ook in relatie tot de ruimte die we toekomstgericht nodig zullen hebben om te kunnen begraven. Nou, vandaar ook de voorstellen zoals door het college zijn uitgewerkt voor wat betreft bijvoorbeeld het dubbeldiep begraven. Het bruto grafoppervlak vaststellen op 8 vierkante meter per graf. Dus we hadden zoiets van nou, het college is op het goede weg voor wat betreft de kaderstelling. Vervolgens zagen we ook nog dat het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen ook werd gehonoreerd. €106.000. En toen zagen we tot onze grote schrik dat de kaders toch niet helemaal duidelijk waren kennelijk. Want vervolgens zie je inderdaad een onkostenpost van €1.500 per graf plotseling naar voren komen. Dus daar waar we €106.000 overhevelen naar openbaar groen, gaan we vervolgens ruim €190.000 richting de burger weer opvoeren. Nou, dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling van het begraafplaatsenbeleid en zeker niet in het kader van de kaderstelling. En dat brengt mij tegelijk dus inderdaad bij het meest heikele punt van deze notitie, namelijk die €1.500 per graf. Ten eerste blijkt uit uw stuk dat het, nou ja, 1496, dus bijna €1.500 is, bij 130 begravingen per jaar. Maar betekent dat per saldo dat als er meer begravingen zijn, dat het dus minder is, en als het minder begravingen zijn, dat het dan meer is? Want u zult zich ergens op baseren voor wat betreft de kostenpost. Daarnaast hadden we zoiets van, ja, 1500 euro, wij kunnen niet van burgers verwachten dat ze plotseling zomaar even 1500 euro extra ophoesten. Dus stel dat we akkoord zouden gaan met die 1500 euro, mogen we er dan van uitgaan dat het 1500 euro delen door 20 jaar is 75 euro per jaar is. En dat je dat dus jaarlijks kunt betalen. De vraag die we daarnaast hebben, heeft u uitgezocht of die 1500 euro die eventueel betaald zou moeten worden, of die überhaupt door de burgers te verzekeren is in hun begrafenisverzekering? Want je zult het ergens moeten reserveren. En niet iedereen heeft een brede portemonnee. Dat de 1500 euro slechts bij nieuwe graven eventuele huurverlenging zal worden opgelegd is duidelijk. Maar de vraag blijft dan wel, is dat facultatief of dwingend? Oftewel, iemand die zegt van nee, ik wil graag mijn eigen graf blijven onderhouden, althans de familie, de nabestaanden neem ik aan, kunt u die dwingen om dan straks toch die 1500 euro te moeten betalen? Dus met andere woorden, hebben we keuzevrijheid. Heeft de burger keuzevrijheid. U zult begrijpen, mede gelet ook op de kritische vragen, dat wij op voorhand niet akkoord kunnen gaan met die 1500 euro. Dus we zijn erg nieuwsgierig naar de uitleg van dit college. En voor het overige heb ik zoiets van, u heeft prima voldaan aan de kaderstelling. Dus daar kunnen we wel mee leven. Tot zover.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ook wij vinden dat het een zorgvuldig proces is geweest, stap voor stap, waar burgers en raad in ieder geval de nodige dingen naar voren hebben gebracht. En het resultaat ligt hier vanavond. En ik denk dat het verhaal nog niet is afgelopen, want we krijgen dit nog wel eens een keer terug, als ik naar meneer Kremers luister. Goed, u vraagt een aantal zaken en wat nummer 1a en 1b betreft met het dubbel begraven en het ruimen zijn wij akkoord. Alleen vroegen we ons af, zijn hier ook kosten mee verbonden? Want dat is dat dubbel begraven en dat ruimen, dat is eigenlijk bedoeld om ruimte te winnen. Maar ja, daar zijn toch ook alweer kosten mee verbonden. Dus een totaal overzicht over alle zaken die aan de orde zijn, dat lijkt ons wel goed. Wat betreft het overhevelen van ruim een ton naar het programma Groen, vragen we ons af wat voor consequenties heeft dat voor dat programma Groen? Nou ja, in ieder geval, het lijkt mij goed om dat wel duidelijk te maken, want zoals meneer Van Es ook al naar voren bracht, je probeert dan kostendekkendheid te brengen, maar aan de andere kant, de gemeenschap betaalt voor dat groen. Nou, dat is een keuze die je maakt, maar in elk geval moet het wel helder zijn. Meneer Kremers naar voren bracht over die grafbedekking, onderhoud. Nou, dat zijn eigenlijk de vragen die wij ook hebben, van is dat facultatief? Hoe zit dat? Want het is gewoon een nieuw fenomeen om te zorgen dat er gezocht wordt naar geschikte oplossingen. En die vraag hebben wij ook, dus daar kunnen wij ondersteunen. Dat was mijn eerste termijn.
De heer Hoogboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg, voorzitter, om ook leefbaar in ILO impliciet te kunnen beantwoorden. Ik kom daar zo wel op. Ik wil graag wat opmerkingen plaatsen naar aanleiding van het voorstel. De ChristenUnie, voorzitter, is content met dit voorstel, hoewel ik ook graag de beantwoording over 3 afwacht, het onderhoud van de grafbedekking. Content met het voorstel en vooral ook met de zorgvuldige wijze waarop het begraafplaatsenbeleid tot dusver vorm heeft gekregen. Er was veel overleg, veel informatie en communicatie. Uitstekend. De opmerkingen. Het gevraagde besluit luidt onder 1c het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen. Mijn inziens wordt dit onderdeel niet voldoende uitgewerkt. Welk bedrag aan groen nu wordt exact ten laste van de algemene groenvoorzieningen gebracht? Met anderen heeft de ChristenUnie er meerdere malen voor gepleit de groenvoorziening van de begraafplaatsen een algemene voorziening te laten zijn. Artikel 33 van de wet op lijkbezorging luidt: een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen tenminste 1 gemeenschappelijke begraafplaats. Voor de ChristenUnie betekent dit dat een begraafplaats een algemene nutsvoorziening is. Beschikbaar dus voor alle lagen van de bevolking. En beschikbaar impliceert ook betaalbaar. Uw streven naar kostendekkendheid kan de ChristenUnie wel ondersteunen, echter onder de voorwaarde dat kostendekkendheid impliceert hier exclusief de groenvoorziening. Ik wil u er ook nog op wijzen dat de totale kosten voor een begrafenis voor sommigen, misschien wel voor velen, zwaar wegen. Van dichtbij ken ik een recent geval waarin een begrafenis ten nauwe nood betaald kon worden, maar moest uiteraard. Het is een gegeven dat jaren geleden afgesloten verzekeringen dikwijls niet meer voldoen. Voorbeeld dat ik noemde, met vereende krachten was er wel geld uiteindelijk voor de begrafenis, maar niet voor een gedenkteken. Als u dat van nabij meemaakt, is dat gewoon een triest gebeuren. Eigenlijk zou in zo'n geval iets moeten kunnen vanuit bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. We zouden kunnen beginnen met de legers voor een gedenkteken te laten vervallen. Tot zover de bijdrage van de ChristenUnie, voorzitter, in de eerste termijn. Dank u wel.
En dan is het woord aan wethouder, de heer Assies.
Voorzitter, ik wou graag in eerste algemene zin iets vertellen over dit dossier. U weet allemaal dat wij als raad en als college geworsteld hebben met dit thema, hoe gaan we daarmee om? Wat kost begraven werkelijk? Wat kun je toerekenen, wat kun je niet toerekenen? Wat is reëel? Dat soort dilemma's. Het tweede dilemma waar je me zit van, doen we het wel efficiënt genoeg? Los van de kwaliteit van het begraven, want iedereen was ervoor overtuigd van de begraafplaatsen. Dat verdient de hoogste kwaliteit qua uitstraling. Dat was geen punt van discussie. Raadsbreed werd er ondersteund. Maar werd ook gezegd van ja, wat in dat programma staat, past dat wel? Is dat wel logisch? Is er niet te veel toegerekend aan het programma? Daarnaast vragen over, is ons personeel, wordt het wel efficiënt ingezet? Wordt er niet te veel uren op dat programma geschreven? Ook daar hebben we naar gekeken. Hetzelfde geldt voor het ruimtegebruik. Nou, we hebben ons laten ondersteunen. U heeft allemaal het hele proces kunnen volgen. En een van de eerste dingen die er uitsprong was, jullie hebben schitterende begraafplaatsen. Niets dan lof. Mooi ruimtelijk opgezet. Past in onze landschappelijke omgeving. Maar jullie hebben wel veel vierkante meters per graf. Oftewel, als jullie ooit van plan zijn om dat kostendekkend te maken, dan krijg je een onmogelijk tarief. Laat maar heel eerlijk zijn, dat lukt je niet. We hebben gezegd van nou, als je dan gaat kijken naar onze omgeving, wat is dan gebruikelijk? En daar is dus uitgekomen dat op de meeste begraafplaatsen 6 tot 8 vierkante meter gebruikelijk is. In stedelijke omgevingen 6 vierkante meter. En dat heeft te maken ook met de grondkosten. En in het landengebied 8 vierkante meter. Dan hebben we gezegd van ja, eigenlijk moet je dus van een bruto ruimtegebruik naar een netto ruimtegebruik gaan. Toewijzing, dan heb je een juiste toerekening qua investeringskosten, kapitaalslast, al dat soort zaken, qua grafkosten. Dat is één. Tweede hebben we gezegd, de personele inzet. U weet allemaal dat ons personeel nog veel met de hand doet op de begraafplaats. Heel de begraafplaats is gebruiken dat het graf met hulpmiddelen, mechanische hulpmiddelen, gegraven wordt. Bij ons wordt het nog met de schop gedaan. Kost meer tijd. Het geeft een zekere zorgvuldigheid. Maar als je gaat kijken naar bedrijfsvoering, is dat niet zo logisch. Dus ook daar kijk je naar, zowel in arbotechnische zin als in tijdsinvestering. Maar tegelijk om reactie naar de vraag van het CDA ten aanzien van, is er gekeken naar de personele kosten en de consequenties? Nee, die kosten staan omschreven in het programma, daar doen we het voor. Dus we hebben ook een slag gemaakt qua efficiëntie. We doen meer met dezelfde uren. Zo moet je dat interpreteren. Want nou, er was iemand die vroeg van, zijn er aan de kostenkant nog andere zaken als je gaat onderhouden dat er meer uren gebruik besteed moeten worden? Nee, de opgave is dat wij hetzelfde aantal uren hebben gezet. Dus een andere wijze van het graven van het graf. Maar het onderhoud moet binnen diezelfde programma's voor dezelfde uren gedaan worden. Dat is de opzet.
Voorzitter.
Ja?
Nou had ik hem.
hier zat u op te wachten. Het woord is aan de heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Rassi is bedoeld de vraag die ik gesteld heb. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik vroeg van, er is nu een bedrag opgenomen aan de opbrengstenkant van 1500 euro per graf. En daar moet het onderhoud van gepleegd worden. Maar er staan geen kosten in. Er staan er zinsneden in opgenomen van, ja, we verwachten dat het binnen het huidige budget kan, maar het moet nog wel nagezocht worden. En ik weet niet of dat ook het antwoord was wat u net gegeven heeft.
Dan kom ik zo op vervolg. Hè? Want we hebben gezegd, dan er komt nog een vervolg. De discussie komt een vervolg. Hè? Maar we praten nu over de uitgangspunten. Zodat het college verder kan. Want daar gaat het eerst om. Nou, daar hebben we dus naar gekeken. We hebben gekeken van, naar efficiëntie van het ruimtegebruik. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje de bedoeling van die beleidsregels aanpassen. U weet dat wij staan voor forse investeringen op twee begraafplaatsen. We hebben de walakkers in Sarlaren net uitgebreid. Nou, u weet allemaal dat die investering 6 ton geweest is. Dus een forse investering. We moeten in Fries uitbreiden de komende jaren. En we moeten in Eelde uitbreiden. Dus je praat over forse investeringen. En dan ga je dus ook kijken van hoe kunnen we voorkomen dat we alleen maar bezig zijn met uitbreiden. Hoe kunnen we als langstrekker ook inbreiden. Heet dat zo mooi. Dus daar hebben we naar gekeken. En minder grondgebruik door in lagen te begraven. En eventueel in de toekomst het ruimen van graven. En met name voor de oude begraafplaatsen gaat dat in de toekomst gelden. Dus daar hebben we naar gekeken. He, dus hoe zorg je dat de kosten niet te veel oplopen op dat vlak? Het derde waar we naar gekeken hebben is tariefstructuur. U heeft allemaal een schemaatje gekregen van onze gemeente, maar ook de gemeente in de omgeving. Allemaal hetzelfde soort graf, naast elkaar, twee personen. Daar hebben we als uitgangspunt genomen. En ik heb ook ontdekt dat onze tarieven voor alle begraafplaatsen niet eenduidig zijn. Dus we hebben niet een eenduidige structuur en we hebben ook geen eenduidige structuur naar de omgeving. Want de huidige situatie is zo dat onderhoud ook gehuurd kan worden voor 1500 euro, maar facultatief is. Nou, als je dan gaat kijken naar ons straatje, dan zijn de grafrechten heel laag ten opzichte van andere gemeenten. En daar maken de meeste mensen ook gebruik van. We zijn eigenlijk spotgoedkoop op dit moment. Ik zeg het even heel zwart-wit. Er maken maar heel weinig mensen gebruik van het onderhoudsoptie. Dat vinden ze te duur. Datzelfde geldt voor de huurverlening, die zijn we ook onderaan. Dus er komt ook een heel nieuw tarievenstelsel. Dat is de volgende fase, want ik wil eerst weten wat de raad als uitgangspunten opstelt. Ik ga geen tarieven berekenen als ik niet weet waar jullie het college mee op pad sturen. En er moet dus een nieuwe staat komen en dan gaat je niet uit van 1500 euro onderhoud, dat gaat naar beneden. De grafrechten gaan omhoog. Dus er komt een nieuw tarievenstelsel. De verhoudingen zijn nu niet juist. Dus dan moet je ook niet zeggen dat het gaat 1500 euro kosten. Nee, het kost nu 1500 euro en dat is facultatief.
De heer Hogeboom,
voorzitter, mag ik een vraag stellen? Bedoelt u hier dan mee die genoemde tariefdifferentiatie?
Ja.
Oké.
En tariefdifferentiatie. Ja, dus ik wil graag uniformiteit voor alle begraafplaatsen dezelfde tarieven. Want je hebt ook nog historische situaties. Ja, dus dat het op ene begraafplaats een ander tarief is op een andere begraafplaats, dat komt voor. Dus één tarief voor verschillende mogelijkheden. Dus verschillende wijze van begraven. In lagen, naast elkaar, al dat soort zaken. He, dus dat je in wezen een heel nieuw tarief staat. Daar moet u zelf ook nog weer een uitspraak over doen. Maar dat wordt weer aan u voorgelegd. He, dus daar kunt u weer over meepraten. Dus u moet u even loslaten. Die 1500 euro is de huidige situatie. En die is facultatief. Dan wordt het niet het nieuwe tarief. Dus dat even vanuit die optie. Er komen nieuwe tarieven.
De heer Kremers, CDA.
Begrijp ik dan dat het nu dus 1500 euro facultatief is en straks in een nieuwe tariefenstelsel wordt het 1500 euro dwingend?
Nee, het wordt lager. Want als je naar de verhoudingen kijkt, is het grafrecht te laag. En dus als je naar het staatje kijkt, u heeft het staatje gekregen, dan staat bij het grafrecht, ten opzichte van de omgeving, zitten wij heel laag. Hetzelfde geldt voor verlenging. En dus wij zeggen, wij gaan die tarieven zo toerekenen dat je, zeg maar, de vaste kosten, dat soort zaken. En een deel van de variabele kosten toe gaat rekenen aan het grafrecht. En onderhoudskosten wat zuiverder maakt. En die gaan dus naar beneden. Want dat is te hoog. Dat ben ik met u eens. Dat is niet reëel. Daar zit wel bij dat wij zeggen, in kader van wat wij belangrijk vinden, de kwaliteit van uitstraling, wat de VVD ook genoemd heeft, van begraven, vinden we heel belangrijk. En dat houdt erin dat natuurlijk er mensen zijn die hun graf netjes onderhouden, maar ook heel veel mensen niet. Is onze ervaring. En ik heb begrepen vanuit de praktijk dat onze mensen ook af en toe wat dingen meenemen. Zo werkt dat toch. We hebben mensen die vaak op begraafplaatsen werken, dus die kijken om zich heen, die ruimen wat op. Ja, zo gaat dat. Dus ongemerkt wordt het ook gewoon wat dingen meegenomen. En wij zeggen, nou, willen wij ook de kwaliteit van de uitstraling optimaal houden, dan is het heel normaal dat wij twee keer per jaar als het ware een algemeen onderhoud geven. Hè? Schoonmaken, rommel opruimen en dat soort zaken. Maar er komt dus een heel nieuw systeem. Dat wordt er nu voorgelegd. Eenduidigheid, uniformiteit. Op basis van de uitgangspunten waarvan ik u van u vraag om daar ja tegen te zeggen. Om die kostenberekeningen te kunnen maken. Wat verder blijkt uit het programma, en daar heeft niemand van u op ingehaakt, zijn de kosten van de aula's. U heeft kunnen zien dat die voor ongeveer 50.000 in het programma staan en daar krijgen we totaal geen inkomsten voor op dit moment. Historisch bepaald in Zuid-Laren betalen ze 1 euro. Nou ja, ik denk dat dat niet reëel meer is. Dat is uit de tijd en los van de algemene nutsvoorziening. Ja, de gemeente heeft de plicht om begraafplaatsen te hebben. Maar als we gaan kijken naar het gebruik van de begraafplaatsen van onze eigen burgers. 60% tot 70% van onze burgers kiest voor cremeren. Dus het aantal mensen wat voor begraven is vrij laag. En als die mensen die ervoor kiezen, is ook nog 40% van buiten onze gemeente. Die wel een historische band hebben met onze gemeente, dus daarom hier begraven willen worden, maar niet in onze gemeente wonen. Dus als je dan gaat kijken naar het huidige dossier, dan betaalt de gemeenschap 4 ton voor een heel beperkt deel van de gemeenschap. Dat moet u wel beseffen, dat is een grote hoeveelheid geld.
Voorzitter, de CDA. Ja, ik vind deze vergelijking eerlijk gezegd niet helemaal terecht. We hebben hem al eens een keer eerder gemaakt en de ChristenUnie zegt ook, het is niet voor niks dat we de begraafplaatsen als een nutsvoorziening zien. Ik durf te stellen dat deze gemeente 7 ton per jaar betaalt om een tig aantal percentage mensen in deze gemeente en buiten de gemeente de gelegenheid te geven zwemmen. En dat accepteren we ook met z'n allen. Dus ik vind de vergelijking, als zou deze gemeenschap voor slechts 40% van de bevolking begraven mogelijk maken, vind ik een onterechte benadering, mede gelet op wat de ChristenUnie ook zegt, dat we dit willen zien als een algemene nutsvoorziening.
Nou, ik probeer het nou te maken dat het nog een lager percentage is. Het is niet 40%, want van die 40% is ongeveer 40% buiten onze gemeenschap. Dus, maar goed, even los van die discussie. Je moet het zien in het perspectief van de crematie. Crematie is gewoon een commerciële tariefstelling. Daar zit niets nutsvoorziening in, dat is ook aanwezig. Maar dan betalen mensen gewoon een tarief waar ook nog een zeker rendement op zit. Dan moet je dus even ook in dat perspectief zien. En dan heb ik het over de grote tegenstelling tussen aan de ene kant de kosten voor de gemeenschap van begraven en de kosten die en voor crematie heeft de gemeenschap geen kosten. Dus ik wil het even in dat perspectief schetsen. Dan hebben we gezegd dat het reëel is om voor de kosten van de gemeenschap, als het ware, het openbaar groen te brengen. Ja, daar zijn, hoor ik ook veel ondersteuning van. Het is reëel als je zegt van onze gemeente heeft gekozen voor landschappelijk mooi ingerichte begraafplaatsen met veel openbaar groen. Dat je zegt van nou, dat is een algemene voorziening voor de hele gemeenschap en die ligt je eruit. Vandaar de keuze om dat eruit te halen. Nou, hetzelfde geldt ten aanzien van gebruik van aula's. Daar gaan we apart mee in gesprek. Ik heb één keer gesprek gehad met de begrafenisverenigingen. En daar gaan we ons laten ondersteunen door Genius Loki. Om te kijken hoe kunnen we dat probleem oplossen. Maar nu is het zo dat de gemeenschap alles betaalt. Ten aanzien van onderhoud. Dus ook in dat perspectief heb ik gezegd van daar moeten we toch met elkaar over praten. En daar moeten we ook in algemene zin, ook ten aanzien van de toegankelijkheid van de aula's. Want het is nu, als het ware, uitbesteed aan de begrafenisverenigingen. Maar u weet ook allemaal dat het aantal begrafenisondernemers wat vrije marktprincipe geworden is. Dus daar zullen we moeten kijken naar de toegankelijkheid van dat soort voorzieningen.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Kremers.
Ja, kijk, dat er feitelijk door geen enkele fractie over de aulas gesproken is, is eigenlijk wel logisch, omdat u zelf in uw stuk zegt dat u daar in juni nog met de notitie komt. Wat ik dan vreemd vind is dat u dat nu wel bijhaalt in het kader van het totale kostenaspect, terwijl we dus feitelijk met z'n allen niet weten wat de consequenties zullen zijn ten aanzien van het kostenaspect voor een andere wijze van beheer van de aula's. Wil je dus echt een weloverwogen standpunt innemen, dan zou je dus het totale plaatje moeten kennen. Waarom heeft u dan voor gekozen om dit gesplitst aan te reiken?
Ja, Assis.
Omdat dat meer tijd kost. En ik heb gezegd, ik kom dan gezamenlijk terug in het kader van de nieuwe tarieven. Hè, want het loopt dus aan de ene kant een beetje volgorde, aan de andere kant loopt het naast elkaar. Ik heb al gezegd, als de raad akkoord gaat met de uitgangspunten zoals hier geformuleerd, dan ga ik over tot het formuleren van een nieuwe tariefstelling, een andere tariefopbouw, met variabelen in het kader van de verschillende varianten. Dat geldt ook voor de unnen bijzettingen, daar geldt hetzelfde voor, om daar een heldere tariefstelling in te krijgen. En dan gaan we ook aan uw raad presenteren wat de consequenties voor de ouders zijn. Dus dat kan, want het moet namelijk voor de begrotingsvergadering in november moet dat helder zijn. Wil dit nieuwe tariefstelsel volgend jaar ingaan? Dus dat houdt in dat ik zeg van nou, dan heb ik het als het ware weer in de pas lopen ten aanzien van de kosten. Zowel het oude onderzoek heb ik gedaan, heb ik afgerond. En kan ik naar de raad terugkoppelen wat de consequenties zijn. En ten aanzien van het nieuwe tariefstelsel kan ik dat ook aan de raad voorleggen. Voordat de begrotingsvergadering gaat starten. Zo is even de opbouw. Nu terug naar de algemene filosofie. Naar Leefbaar toe. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat wij als gemeente en als gemeenschap geen oog hebben voor de mensen in deze gemeenschap ten aanzien van een zekere zorgvuldigheid dat iedereen moet kunnen kiezen voor begraven. Maar daar praat je dan over. Ik denk, als je gaat kijken ook naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en naar onze omgeving, en daar heb ik ook bewust aan ingezet dat we altijd blijven kijken naar onze omgeving. Dus kostendekkendheid is niet ruzieloos het idee. Nee, we kijken ook van we kunnen niet hebben dat wij als het ware helemaal gaan ontsporen naar de andere kant. Als je naar de omgeving kijkt, dan passen wij straks in die range van de tarieven die in alle gemeenten toegepast worden. Dus daar hou ik ook oog voor. Ik zeg ook van daar moeten we naar kijken. Het is niet een algemeen principe, het maakt niet uit hoe duur het is. We kijken ook om ons heen. Want ja, dat moet ook eerlijk zijn. Als wij te gek duur worden, dan krijgen we een ander probleem. Dan zit je met minder begraven. Ten aanzien van het CDA is het ook zo, we gaan dus geen variabele tarieven doen. Dus de bedoeling is, reële tarieven per onderverdeling, zoals het opgebouwd is, in termijnstelling, varianten in lager begraven of naast elkaar, grafrechten, wat daar reëel toegerekend wordt, onderhoudskosten, vergunningen, al dat soort zaken en ook de verlenging. Dus dan komt een tariefstelsel uit en op basis van dat tariefstelsel zullen we altijd een schommeling hebben tussen 90% en 100% dekkendheid. Dan kom je niet helemaal aan. Je kunt er nooit helemaal zeggen, anders ga je iedere keer weer jojo en dat werkt ook niet. Dus je kijkt naar een soort prijsstelling tussen 90% en 100% in. Daar ga je naar proberen naar te streven. Omdat namelijk ook het aantal aanvragen voor begraven per jaar wisselt. We kunnen wel een gemiddelde berekenen, hebben we ook gedaan. Dus even dan, wat is ongeveer het gemiddelde? Maar er zit schommeling in. Maar nu heeft u kunnen zien, en dat staat ook in het staatje, dat het afgelopen jaar de inkomsten groter geweest zijn, omdat een speciale familie in één keer voor zoveel jaar het onderhoud afgekocht heeft. Dus ik heb in één keer weer heel veel inkomsten. Dat vertekent het beeld een beetje. En dus daar moet je ook in kader van de variabiliteit rekening mee houden. Dus we kiezen niet voor variabele tarieven ieder jaar. Dus we accepteren een zekere schommeling.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Kremers, CDA.
Ja, dit vraagt even om een reactie, want u zegt, er was een familie die in één keer het hele onderhoud heeft afgekocht. Er zullen meerdere families geweest zijn. Moet ik daaruit opmaken dat je dus de onderhoudskosten per jaar kunt betalen en eventueel het in één keer kunt afkopen?
Nee, het is één familie met heel veel graven op dezelfde begraafplaats. Dat komt voor, hè? Familiegraven bij elkaar. Dus dat van ouds zie je dat. Nee, daar moeten we nog uitzoeken. De wijze hoe we dat gaan doen en wat we mogelijk maken ten aanzien van in één keer betalen of in jaren, dat moeten we nog uitzoeken. Datzelfde geldt voor de verzekering. U weet ook dat als je wilt kun je alles verzekeren. Dat zal de premie dan uiteindelijk zal dat variabel maken. Maar daar gaan we dan naar kijken, wat daar de alternatieven zijn. En dat hoort bij de nieuwe tariefstelsel. Wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen we wel waarmaken, wat kunnen we niet waarmaken. Dus daar moeten we naar kijken en daar komen we dan bij u op terug. Wat hier staat, is in wezen, zijn de huidige tarieven. En stel ervoor dat je huidige tarieven als uitgangspunt neemt, hoe wordt dan die kostendekkendheid? Zo moet je het zien. Het is een voorbeeld op basis van de huidige modellen, maar het wordt niet de werkelijkheid. Dus er komt een andere systematiek. Ten aanzien van ik denk ten aanzien van onderhoud, dat is wat duidelijker of we dat facultatief doen, dat is nu zo. Dan redden we die kostendekkendheid nooit. Dan zie je toch dat mensen kiezen voor de goedkoopste variant en dat is het dan. En dan moet je of de grafrechten gigantisch omhoog gooien en dan hebben mensen zelf een onderhoudskosten. Dus je hebt natuurlijk ook altijd weer de vraag waar je daarmee zit. Want heel veel mensen hebben het zelf geregeld. Die betalen er ook voor. Ook dat komt veel voor dat ze dat laten doen. Omdat ze niet in de buurt wonen. Dat moeten we natuurlijk ook niet onderschatten. Dat is natuurlijk ook een trend. Vroeger was het heel gebruikelijk dat families in de buurt wonen op begraafplaats en dat ze zelf het onderhoud deden. Je ziet steeds meer dat de familie verspreid is en dat dus daardoor de mogelijkheid om het zelf te doen afneemt. Programma Groen. Ja, ik denk dat het terecht is dat het overgeheveld is. Gemeentebelangen en D66, dat is raar. Ik denk het niet. We hebben gewoon gezegd, wat is reëel? En wij hebben er in onze gemeenschap niet voor gekozen om maar weinig, op weinig oppervlak veel graving kwijt te kunnen. Dat is een keuze. Als u zegt als raad, van wij vinden dat het landschappelijk eraf moet en dat de vrije ruimte op begraafplaatsen ingevuld moeten worden, ja, dat kan ook. Maar dan krijg je een heel ander soort uitstraling, kan ik u wel vertellen. En als we gaan kijken naar ons externe adviesbureau, ik zeg van joh, doe dat vooral niet. Want dan ga je kwaliteit van je begraafplaatsen fors aantasten. Dus kies daar niet voor, want dan krijg je dus begraafplaatsen. Zoals het oude gedeelte in Fries, of het oude begraafplaats in Eelde. Ja, en dat is, zoals bekend, weinig vrije ruimte, weinig paden. Je moet als het ware er tussendoor lopen om erbij te kunnen. Het onderhoud is ook lastiger. Je moet veel meer handmatig onderhoud plegen. Als je wat ruimer opzet, kun je ook gewoon makkelijk machinaal onderhoud plegen. Dat speelt ook een rol.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, de wethouder begint zijn opmerking richting mijn betoog van wij hebben, dat is niet reëel, nou, daar kun je over twisten, hè, van wat u reëel vindt, of niet reëel te vinden, laat daarmee beginnen. Het gaat er niet eens zozeer om van of je die kosten er verlagend werkt, het gaat er meer om die transparantie. Kijk, of je op een gegeven moment die kosten binnen het programma laat, dan kun je nog steeds zeggen van oké, we streven in plaats van 100% kostendekkendheid. Als je ze binnen het programma laat, naar 85 of 80. Heb je hetzelfde effect, blijft van Thijs kijken hetzelfde, dan is het wel transparant voor iedereen. En nu worden ze er eigenlijk, voor mijn gevoel, uitgelicht om die kostendekkendheid te creëren. Daar draait het voor mij om.
Nee, dat heeft ook consequenties voor de investeringen. Als je dit onderdeel bij begraven laat, dan heb je te maken met investeringen die structureel verwerkt moeten worden in de begroting. Als je begroen doet, kun je het incidenteel investeren, net zoals bij een weg. Dus dat is makkelijker qua kostendekkendheid dan andersom. Dus je krijgt een dubbele belasting. Het is wel mooi dat het bij begraven zit, dat snap ik wel. Maar nu zoals bij de wallakkers, is dat belastend voor de begroting, omdat het ieder jaar afgeschreven wordt, of gecapitaliseerd, of hoe het mag heten. En als wij dus twee uitbreidingen voor de kiezer krijgen, en als je dan even een salade als voorbeeld neemt van 6 ton, en stel ervoor dat we dat ook in Fries en in Eelde voor de kiezer krijgen, en dat zal eens in de lijn liggen omdat het allebei gebieden zijn die landschappelijk om een zorgvuldige inrichting vragen. Bij Fries is het een deel van S als we gaan uitbreiden, en bij Eelde is het de landgoederenzone, dus dat vraagt ook allerlei maatregelen. Er komt bij dat in Eelde de grondwaterstand vrij hoog is, dus daar kun je niet in lagen begraven. Dus alle consequenties, dat is ook een reden. Dan zeg je van nou, dan kun je dus de vrije ruimte incidenteel investeren, dan ben je eraf. Dus dat speelt ook nog mee. En dus dan houden we dat je programma niet extra zwaar gaat belasten.
Wilt u komen tot een afronding van de eerste termijn?
Voorzitter, ik zit even te kijken of ik zo'n beetje alle vragen in algemene zin heb beantwoord. Ja, tegen grafruimen. Ik denk dat, dat is de laatste vraag van Leba, dat grafruimen van alle tijden is en dat het iets met prioriteit te maken heeft. Als je gaat kijken naar de geschiedenis, dan is in alle eeuwen zijn er graven geruimd. Ook in de tijd toen iedereen nog kerkelijk georiënteerd was, werd er ook niet zo moeilijk over gedaan. Dus dat is een heel algemeen principe. En als je daar zorgvuldig mee omgaat en een gemeenschappelijk graf hanteert, en eventueel daar de namen bij vermeld. Ik kan me voorstellen dat je dan voor in het kader van de kenbaarheid, dan doe je dat heel zorgvuldig. En daar is niets mis mee. En daar zijn we ook niet commercieel in mijn ogen. Dat was het, voorzitter.
Voorzitter, mag ik nog even een opmerking plaatsen? Ja, want voordat de wethouder weggaat en ik hem misschien verkeerd begrepen heb. Even ten aanzien van het onderhoud van grafbedekking door de gemeente Tinale laten uitvoeren. Dat is een van de voorstellen. Ik begrijp dat u zegt dat als we dat doen, dan moeten we eerst nog uitzoeken hoe hoog dan die onderhoudskosten zullen zijn, want u geeft zelf aan €1500 zou wel eens hoog kunnen zijn. U moet nog uitzoeken of dat eventueel te verzekeren valt.
En u moet nog uitzoeken of betrokkenen dat dan in één keer moet betalen of dat het mogelijk jaarlijks kan. Als dat zo is, dan zouden we toch beter kunnen zeggen van zoek dat eerst uit. En op het moment dat het duidelijk is, dan komt u met de vraag in hoeverre onderhoud van grafbedekking door de gemeente Tinalo uitgevoerd kan worden. Dat is dan toch veel eleganter dan nu al dat uitgangspunt te neerleggen zonder dat je weet wat de werkelijke kosten zijn.
Ja, Assis. Nee, want dan tas je de kostendekkendheid aan. Ik heb in het voorbeeld aangegeven dat we sowieso op 2.100 euro moeten komen, anders redden we het niet. Dus wat onder de streep staat, daar is heilig. Opbouw, daar praat je over.
Ik begrijp die kostendekkendheid van u wel.
Oh.
Want u wilt met Tinalo op kop lopen. Nou, dat gebeurt dan straks met de kosten kennelijk ook. Maar de vraag is nog steeds, en die zul je ook wetenschappelijk waarschijnlijk niet aan kunnen tonen, in hoeverre een kostendekkendheid van 90% een haalbare kaart is, zonder begraven zo duur te maken dat je daardoor dus die kostendekkendheid weer naar beneden haalt.
Nee, u heeft kunnen zien in de opbouw dat wij door de maatregelen die we nemen, met als uitgangspunt die 3200 euro, dat we op bijna 90% uitkomen.
Goed, er komt tot een afronding van de eerste termijn. Wie wil in tweede termijn het woord?
Voorzitter, CDA wil graag een korte schorsing als dat kan.
Wat is kort?
Kort is denk ik een minuutje of 10 om even fractieoverleg te kunnen voeren.
Het is nu 9:05, ik schors de vergadering tot 9:15. Goed als u allen uw plaatsen weer wilt innemen. Meneer Kalk, mevrouw Van den Berg. De heer Hogeboom. De heer Krijnbrink. Dan heropen ik deze vergadering met een eerste mededeling. De extra tractatie die u heeft gekregen was niet ter gelegenheid van de verjaardag van de bode, want het is niet vandaag. Het heeft hij verkondigd bij een aantal, maar het was een extra in het kader van het Huis van de Taal. Dat was vanavond een bijdrage van de gemeente. Wie wil in tweede termijn het woord? Meneer Stel. Meneer Van Es. Talens. Ik geef het woord aan de heer Talens, PvdA.
Ja, dank u, wethouder. Wij hebben in eerste termijn... voorzitter, neemt u me niet kwalijk.
Die domme mensen.
Dit komt van die domme mensen van Drentse Taal waarschijnlijk. Is goed zo. Beginnen we gewoon opnieuw, net als ik niks gezegd heb. Dit schrappen we uit de uitzending. Geachte voorzitter. Nu wel goed. We hebben in eerste termijn hebben we niks gezegd. We hebben... mevrouw Bomhoff en ik hebben het begin van onze periode, dat is alweer 3 jaar geleden, alle begraafplaatsen bezocht en sinds die tijd aardig goed bijgehouden wat er gebeurt. En ook aardig goed gevolgd van wat hier in het gemeentehuis en rondom begraven allemaal de laatste tijd is gebeurd. Ik denk een van de dossiers waar redelijk intensief mee bezig gegaan is. En wij dit stuk hebben gezien en eigenlijk gedacht hebben van, had het ons betreft wel op de korte bespreekagenda gekund. Want wij kunnen eigenlijk in alle punten best meegaan. En ik denk, de discussie die nu een beetje ontstaat is dat de wethouder denk ik gewoon af en toe antwoorden geeft, heeft op vragen die niet gesteld zijn. En daarvoor de discussie misschien wat langer is dan de bedoeling is. Wat ons betreft, stuk akkoord.
Het woord aan de heer Stel, VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had in de eerste termijn nog gevraagd of de wethouder dat ook wilde bevestigen, dat hetgeen waar we nu over spreken, de nieuwe tarieven, dat die gelden voor de nieuw uit te geven graven en niet gelden voor de graven die al uitgegeven zijn. Nogmaals, omdat daar toch wat onduidelijkheid overheerst binnen onze samenleving. Dan is er door mijn collega-fractiegenoot, de heer Pieters, een vraag gesteld aan de heer Van Mombergen. Of hij nog even een zinsnede wilde herhalen, omdat ons dat niet helemaal duidelijk is. Ik zou hem toch heel vriendelijk vragen of hij dat straks in tweede termijn alsnog voor ons wil doen. De boekhoudkundige foefjes voor de herinnering. Voorzitter, ik merk dat de discussie over de 1500 euro een beetje een eigen leven is gaan leiden. Ik begrijp nu in de beantwoording van de wethouder dat het niet echt de bedoeling is. Het gaat er juist om de totale kosten goed in beeld te brengen. En dat het hele bedrag nog wordt gereshuffeld, laat ik het zo maar formuleren, om uiteindelijk de totale kosten in beeld te brengen en ook te gaan doorberekenen. Op zich is de VVD is daar gewoon een voorstander van om die kosten ook daar toe te rekenen. Uiteindelijk is het nog de keuze van de mensen zelf om men te laten begraven. Ja, dan wel nee. Die mogelijkheid blijft gewoon. Ook al is het tarief dan wat hoger. Dan nog eventjes over het onderhoud ook van het grafdek. Het is toch belangrijk dat er heel zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ik had het in de eerste twee termijn vergeten te formuleren. Ook persoonlijke bezittingen die op graven liggen. De wethouder gaf ook al aan. Ja, dat wordt nu wel een beetje opgeruimd. Maar wees daar heel zorgvuldig mee. Dit soort zaken liggen heel gevoelig. Dan het laatste. Werd zojuist ook al gezegd door de heer Talens. Het is er een aantal onderdelen niet helemaal duidelijker van geworden door de toelichting van de wethouder. En ik zou graag nog even dat hij het wil herhalen over het financiële aspect.
En met name het incidentele en structurele. Hij gaf aan, ene keer als je het toerekent aan groen is het structureel. Als je het toerekent aan begraven is het incidenteel. Maar dat is toch ook structureel. Ik zou er graag nog wat helderheid over willen. Tot zover in tweede termijn, voorzitter.
De heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn content met de beantwoording van de wethouder en gaan akkoord met de voorstellen.
Dank u, de heer Van S, gemeentebelang.
Ja, meneer de voorzitter, zoals een paar mensen voor mij al hebben gezegd, niet alles is duidelijker geworden door de beantwoording van de wethouder. Ik kan voor een deel kan ik wel meegaan met de stellingen van de heer Kremers van het CDA, dat die zegt van, waarom niet meteen de hele oude problematiek meegenomen, dat had het totale plaatje gewoon duidelijker gemaakt en één keer gepresenteerd. Goed, daar is voor gekozen door het college om een andere weg te volgen. De onduidelijkheid rondom de kosten van onderhoud, dat die eigenlijk de resultanten zijn van noem maar een aftrekpas van het totaal wat je in rekening wilt brengen versus de andere kosten. Prima, geen van was mij in eerste instantie ook niet duidelijk, nu wel moet ik zeggen. Ja, en ik blijf natuurlijk een beetje met datzelfde verhaal zitten waar ook nu de heer Stel een beetje naar refereren. Van die kosten van het onderbrengen bij het groen. Ik vind het er niet transparanter van worden. Ik zelf zou er gewoon veel eerder voor kiezen om te zeggen van, dan kiezen voor een lager dekkingspercentage. Maar dan is het gewoon wel duidelijk en helder voor iedereen. Maar wellicht dat de wethouder daar dan eens een keer op terugkomen van wat nou precies het financiële verschil tussen die beide opties dan is. Want daar draait het volgens mij om het financiële aspect.
Interruptie, de heer Stel, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voor de duidelijkheid, de heer Van Ness refereert net aan mijn bijdrage en die zegt van het groen niet toerekenen. Laat het wel verstaan dat de VVD-fractie wel ervoor is en ik heb het de eerste termijn ook aangegeven om wel een deel van de kosten toe te rekenen aan openbaar groen. Alleen ik vroeg een opheldering over de toelichting die de wethouder heeft gegeven en niet zozeer inhoudelijk of je het nu moet toerekenen of niet. Daar had ik mijn toezegging al over gedaan.
Meer een verlengde tweede termijn. Heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, meneer de voorzitter, dank u. Nou, ik kan meneer Pieters nog herinneren over foefjes van straatvegen, wat bij het wegenonderhoud was, na de riolering moest enzovoorts. Dus er zijn foefjes genoeg, begroting technisch, meneer Pieters. Goed, dan ga ik even verder naar mijn eigen. Ja? Wij moeten hier beslissingen over nemen. Nou, wat ik u in de eerste termijn al heeft aangegeven, het ruimen van de graven, is voor ons niet ter sprake. Ja, wij leven in de plattelandsgemeente. Ik was toevallig in het weekend in de Betuwe en daar kwam dit ook aan het woord. Nou, de gedachte zal daar niet op zijn gekomen om zoiets voor te stellen in de raad daar. Waar wij ook tegenaan hikken, en ook vreselijk blijven tegenaan hikken, dat is het onderhoud door de gemeente van de nieuwe graven. Ja, dat zijn mensen die wekelijks op het kerkhof komen. Ik kom ook net als heet daar misschien ook wel op het kerkhof en ik hou het ook in de gaten. Die onderhouden die graven netjes. Dat is een plicht, dat voelen zij als een plicht, als echt een norm voor hunzelf leggen ze dat op. Ja.
Interruptie, heer Tamens, PvdA.
Ja, terecht, we zijn een aantal keer op kerk. Ik kom ook op andere gelegenheden, niet als raadslid, maar ook wel op andere manieren op kerkhof. Kerkhofbeheerders binnen onze gemeente heb ik leren kennen als mensen die daar juist heel goed en heel netjes mee kunnen omgaan. Dus we hebben toch niet de illusie met elkaar dat het straks betekent dat ze met een bord en schoffel overal doorheen gaan. Dat gaat echt wel heel netjes gebeuren. Laten we alsjeblieft die mensen ook de eer dat ze dat zelf goed kunnen doen. En het gaat er niet vanuit dat je dan per definitie alles omgeschoffeld wordt wat er dan op dat moment staat.
De heer Van Monbergen, leeft uit die nalo.
Ik kan gewoon helemaal met de hele taal ons ingaan. Ik spreek die mensen ook. Alleen, nou, wij communiceren even op een ander niveau, zoals dat heet. Zoals dat wordt aangezegd. Van de mensen die hun graf van een overleden of andere zelf willen onderhouden, die moeten dat kunnen, die moeten dat blijven doen, ja, en dan moet niet een of andere, ja, het is bijna een truc, vind ik. Ik vind ook begrotingstechnisch trucjes. Nou, we laten het even, we doen het erbij op om onze, ja, kostendekkendheid te halen. Daar zijn wij sterk op tegen. Als iemand zegt, gemeente, u moet ons graf onderhouden,
al kost het 6.000 euro. Allah, het is een overeenkomst tussen gemeente en iemand die daar... het mag net zo hoog zijn als de gemeente het afspreekt, maar iemand die het zelf wil blijven doen en het netjes doet, dat is voor hem. En dan moet de gemeente met zijn hand afblijven. Dank u.
Voorzitter, aan de heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter. Ik ben het niet gauw met Leva Tinalo eens, maar in dit geval wel. Want ik denk dat zij terecht zeggen dat de mogelijkheid van zelf onderhouden door deze gemeente wordt onthouden, omdat vervolgens, en dat zijn letterlijk de woorden van de wethouder, we de kostendekkendheid niet halen. Nou, dat is in mijn ogen absoluut een verkeerd uitgangspunt. Dus in die zin ben ik het helemaal met Leefbaar Tinalo eens. Want daarmee zeil je dus feitelijk dat kostendekkendheid belangrijker is als de mogelijkheid tot zelf onderhouden van het graf van je nabestaanden. In eerste termijn wist de wethouder ook haarfijn te vertellen op welke onderdelen de gemeente Tinalo goedkoper is dan de omliggende gemeenten. Maar als je het hele staatje bekijkt, zoals die daar staat, dan zijn wij nu al de op één na duurste gemeente in deze hele regio. Dus ik denk als je probeert een antwoord te geven op vragen, dat je volledig moet zijn en niet slechts de voor u belangrijke en positieve aspecten eruit haalt. In eerste termijn werd er ook gezegd dat cremeren niets kostte, althans de gemeenschap niets kostte. Terwijl in onderaan het staatje waar ik het nu net over had, toch duidelijk bijstaat dat het bijzetten van een urn 1500 euro kost. Ik kan me voorstellen dat grotendeels, en ook de urnenmuren zoals die daar neergezet worden, worden bekostigd door de gemeenschap. Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat het CDA bepaald geen voorstander is nu al te stellen dat het onderhoud van de grafbedekking door de gemeente Tinalo te laten uitvoeren. Wij willen echt eerst het totaal kostenoverzicht afwachten alvorens daar een besluit over te nemen. En wij zullen dus daarin niet meegaan. De overige aspecten kunnen wat ons betreft wel, hoewel we ook het onderdeel 4 in de komende 4 jaren toewerken naar een kostendekkend programma. Niet kunnen ondersteunen omdat uit verschillende onderzoek al gebleken is dat een 100% kostendekkend programma voor begraven simpelweg niet kan. Ja, en dan hebben we nog een laatste feit, en dat is iets wat we net in de schorsing even naar voren hebben gekregen, en dat zijn de nieuwste laatste berichten uit Den Haag. Waaruit blijkt namelijk dat in het kader van de kredietcrisis alle lonen van inwoners, van burgers in Nederland, zoveel mogelijk op 0% gehouden zullen worden. Echter, ook de gemeentelijke en provinciale overheden krijgen een verbod om hun kosten te verhogen. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de voorstel die u daar neer wilt leggen om de grafrechten volgend jaar met 10% te verhogen? En overigens, die kostenverhogingsverbod geldt voor de jaren 2009 en 2010. Dus dan vraag ik me helemaal af in welke richting deze discussie dan gaat. Tot zover.
Meneer voorzitter.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ik begrijp de achtergronden van de vraag van de heer Kremers wel, maar dan wil ik hem gelijk even breder trekken. Als die situatie zoals hij hem stelt, dan kunnen we gelijk al een nieuwe kaderbrief beginnen volgens mij met onze trendmatige verhogingen van 5%. Of sorry, 2%. En dan moet u het niet alleen tot dit onderwerp beperken.
Het woord is aan mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, ik begin met een vraag die niet beantwoord is. Namelijk, wat voor consequentie heeft het overhevelen naar het programma Openbaar Groen? Kunt u dat nog verklaren? Het venijn zit in de staart. In de staatjes met al die bedragen, want dat blijkt nou wel uit deze discussie. En het is jammer dat dat eigenlijk niet goed in het verhaal naar voren komt, dat het daar eigenlijk om draait, om de communicerende vaten van wel doen, niet doen, et cetera. U wilt gewoon het bedrag, het eindbedrag, wilt u krijgen van de mensen, en daarbinnen gaat u schuiven. Nou, dat is op zich wel een logische manier, maar ik zou graag willen, omdat er ook nog heel veel onbekende kosten zijn, en u zegt zelf al, ja, die aula-kosten, die gaan we nog onderzoeken. Nou, ik vroeg ook nog naar de kosten van ruimen. He, de kosten van de grafbedekking, de mensen zelf, van de gemeente die daar mee aan de gang gaan. En ik wou eigenlijk voorstellen om, zodra er iets bekend is, en nu met die kredietcrisis aspect erbij, om zodra dat allemaal bekend is en op een rij staat, om bij ons terug te komen. En dan krijgt u wel van ons tenminste het fiat om door te gaan, maar zodra er iets duidelijk is, om snel naar de raad terug te gaan, want nou, bij dit zorgvuldige proces moet ook een logische vervolgstap volgen, waarbij wij ook weer betrokken zijn.
Tot slot de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik in de eerste termijn wel gezegd heb voldoende wat het standpunt van de ChristenUnie is. Maar naar aanleiding van de discussie en de beantwoording van de wethouder wil ik toch nog wat zeggen. Omdat de hele bespreking is toch wel wat anders geworden dan ik me had voorgesteld. Dat geeft niet, daar kunnen we op inspelen. Bovendien, waar een schorsing al goed voor is, want alle laatste nieuws kunnen we nu ook nog verwerken, dat is wel aardig. Maar ik ben er toch een beetje bang voor, voorzitter, dat we vanavond een pro forma besluit gaan nemen. Want voor de begroting, en ik weet niet wanneer de wethouder dat van plan is, krijgen we nog een hele discussie over de tarieven. En ik ben het eigenlijk wel met de heer Kremers eens. Het was wel aardig geweest als we het allemaal in één keer gehad zouden hebben. Want we begonnen nu aan een wat principieel gesprek, discussie. En het eindigt dan helemaal in een verhaal over financiën en herverdeling. En nou, onduidelijkheid ten top, vind ik. Overigens begrijp ik van de wethouder dat hij niet direct nieuwe tarieven wil. Hij wil herverkavelen. Hij wil aan hetzelfde bedrag komen. Mevrouw Van den Berg zei dat ook. Hetzelfde bedrag komen, maar de zaken anders benoemen. Gewoon om beter te concurreren of ik weet niet precies, laat u het antwoord zelf maar geven. En dan nog even over de grafbedekking door de gemeente Tien Aarlo te laten uitvoeren. Ik heb straks al gezegd, daar kom ik straks nog wel op terug. Ja, nou, het is in wezen wel een sympathiek verhaal om de mogelijkheid te creëren om het onderhoud door de gemeente te laten doen. De mogelijkheid is er altijd al geweest natuurlijk. Dat heeft ook veel voor. De wethouder heeft het ook genoemd voor mensen die op afstand wonen van een bepaalde plaats waar ze een dierbare hebben begraven. Daar is dat prachtig voor, maar ik denk toch dat het de voorkeur verdient om een facultatieve mogelijkheid in te bouwen. Ik realiseer me dat het dan, als de gemeente doet, per geval duurder zal worden, maar je houdt de gelegenheid voor ieder die dat wil om zelf die zorg te verlenen. En ik wil dat hier voorlopig maar bij laten. Dank u wel.
Het woord is aan de heer Assies. En het verzoek om na de uitgebreide beantwoording in eerste termijn, in tweede termijn, to the point.
Ja, voorzitter. Ja, mijn doel was om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen voor dit voorstel. Dat was mijn inzet. En ja, dan kun je natuurlijk staccato antwoorden. Dat was het dan. En de neuzen tellen. En we hebben het gehad. Ik denk dat dit dossier belangrijk is. Dat je daar een breed draagvlak voor krijgt. Omdat het ook iets is wat voor de gemeenschap belangrijk is. Goed, nu de to the point, voorzitter. VVD. De prijzen gaan gelden voor de nieuwe aanvraag. En de verlengingen. Daaraan gekoppeld, ik heb duidelijk gezegd, de kostendekkendheid is berekend op datgene wat onderaan de streep staat. Als u kiest voor het model van onderhoud facultatief, dan gaat het grafrecht zo omhoog dat het hetzelfde bedrag uitkomt en dan krijgt u geen onderhoud gratis erbij. Ik zeg het even heel zwart-wit, zo kunt u het ook zien.
Voorzitter, zou de wethouder ons dat eerst eens willen laten zien? Ik bedoel, u zegt dat nou zo, maar of heeft u er al aan gerekend? Dan had u net zo goed direct op tafel kunnen leggen.
Heeft in het kader van de opbouw van alle maatregelen, we hebben geprobeerd, als we een beleidsbeslissing nemen, wat heeft consequenties voor de kostendekkendheid? Dat heeft u kunnen volgen in stapjes. Op basis van de huidige tarieven heb ik gezegd, heb ik die 3200 euro nodig om op 90% te komen? Daar hebben we het over. Dus die 3200 euro is het uitgangspunt. Daarnaast heb ik gezegd, de opbouw van die 3200 euro is niet logisch op dit moment. Dus daar moet een nieuwe opbouw voor komen. Wat in reëel in verhoudingen staat tot datgene wat wij voor inspanning bij leveren als gemeente. Daar heb je het over. Maar die 3200 is wel de onderbouwing van de kostendekkendheid. Dus als wij zeggen, wij gaan sleutelen aan bepaalde factoren die in die opbouw belangrijk zijn, dan tast u de kostendekkendheid aan. Dat moet u wel beseffen, daar is het op gebaseerd. Ten aanzien van groen, we hebben gezegd, nu, als je gaat kijken naar de oppervlakte van onze begraafplaatsen en hoeveel vierkante meter per graf toegerekend worden, dan kom je in onmogelijke rekenmodellen en hele hoge grafrechten. Dus laten we gewoon kijken wat gebruikelijk is in de omgeving en vandaar die 8 vierkante meter. Dat is heel duidelijk, want dat is dus vast. Dat is transparant. Dat is niks ontransparanter. Nu is het ontransparant. We hebben verschillende begraafplaatsen met verschillende vierkante meters. Je kunt er geen touw vastknopen. Nu zeggen we gewoon overal 8 vierkante meter, dat rekenen we toe en dat is het dan. En dat is de juiste bedoeling met dat groen. Het tweede wat belangrijk is, als je investeert en je doet het onder het hoofdstuk begraven, dan moet je het structureel in je begroting verwerken in het kader van de investering die je terug moet verdienen. Dus de afschrijving. Als je kiest voor groen, en dat geldt voor alle investeringen in groen, dan doe je dat incidenteel. Dus dan ben je in één keer die last kwijt. Die hoef je dan niet meer toe te rekenen aan de mensen die moeten betalen voor hun grafrechten. Dat is het idee wat erachter zit. Dus dan maak je het programma als het ware goedkoper en daardoor draaglijk. Aula's, die zijn niet meegenomen in de kostendekkendheid. Die zijn eruit gehaald. Dus daarom heb ik het ook niet nodig gevonden om dat nu ter discussie te stellen. Ik heb alleen maar geschetst dat kost meer tijd. Ik heb ze eruit gehaald, die 50.000, dus die is niet meegenomen. Als dat duidelijk is, dan worden ze in totale opstelsom ook meegenomen. Maar je kunt aula ook als een voorziening zien, net zoals we cremeren. Crematie is 1000 euro puur crematie, niet voor de randvoorzieningen. Wordt apart betaald. Dus zo moet je het ook lezen. En ik heb nu gezegd de kale kosten. En niet de zaken eromheen. Foefjes, ja, het is niet foefjes onder, maar ook riolering nog in foefjes. Het is allemaal voorgeschreven wat wij mogen toerekenen aan dit soort zaken. En doen we dat heel transparant, denk ik, en doen we niets geheimzinnigs aan. En we moffelen ook niets weg. Ik heb juist geprobeerd om die transparantie erin te brengen. Ja, de truc van het CDA, het kabinet heeft besloten, dat geldt voor belastingverhoging. En dit is geen belasting. Kan ik u wel vertellen. Dus ik kan u wel gelukkig maken, maar ik weet al donders goed dat het belastingen is. Dan praat je over de OZB, rioolheffing en afvalstofheffing. Maar je praat niet over dit soort voorzieningen.
Zullen we deze discussie nu niet voeren? En
ja. Nee, ik wil er één opmerking plaatsen.
Heel kort.
En het zal allicht zo zijn, maar het is geen truc van het CDA. Dat vind ik een beetje betitelend zo van, ze proberen alsnog hun zin te krijgen. Het was meer het melden van iets wat wij menen gehoord te hebben, dan het willen toepassen van een truc. Want dat vind ik geen politiek correcte uitspraak.
Ja, nou goed, ik begreep van u van, ja, waar zijn we mee bezig, want het verandert toch niks, want het kabinet heeft besloten, zo belacht u eens. Ik draai het even
Zo wilt u het horen.
Ja. Ja, ondertussen denk ik dat ik de vraag van het D66 ook beantwoord heb. Het is een hele logische, transparante toerekening, 8 vierkante meter, en alles wat boven die 8 vierkante meter is, dat wordt toeberekend naar groen. Ja, transparanter kan niet. En dan kom je dus uit het bedrag wat hierin genoemd staat van ruim een ton. Met de hoge onderhoudsplicht, zeg ik er maar even bij. Ja, ChristenUnie. Ik denk ik geprobeerd heb om helder te zijn. Ik kan me voorstellen dat ook de persklachten er al over zeggen van nou, het is voor mij niet helderder geworden. Nou goed, het verhaal was bedoeld om iedereen te laten zien dat wij het heel zorgvuldig hebben gedaan. Heel transparant, we hebben geprobeerd het tarief op te bouwen. Dat is de inzet geweest. En ik denk dat het college ook belangrijk vindt dat er een breed draagvlak in deze raad is voor dit voorstel om verder te kunnen. En tenslotte is het zo dat wij dus na de zomervakantie komen met het vervolg wat de werkelijke uitwerkingsconsequenties zijn, inclusief de aula's. Dat is het, voorzitter.
Goed, gaan we over tot besluitvorming. Het gevraagde besluit, een aantal uitgangspunten. Partij van de Arbeid heb ik geconstateerd voor. VVD. Voor GroenLinks, voor gemeentebelang.
Voorzijdig.
Voor of tegen?
Met de mededeling van kanttekening dat 1C moet.
Kanttekening is gemaakt.
Okay,
1C. Leefbaar Tinalo.
Nou, er worden 6 voorstellen gedaan. Dus ik kan het even het rijtje opnoemen.
Nee, bent u voor of tegen? U heeft voldoende beargumenteerd.
Nee, van blijft een rondom graven vaststellen. U vraagt 1 en dan 1a, 1b, 1c, 2, 3 en 4. Ja? Dus je kan niet zeggen, ik ben niet voor of tegen. U vraagt 6 besluiten. En nu zegt hij, je bent voor 6 besluiten of je bent tegen 6 besluiten.
Bent u voor of tegen?
Als het in één keer is, is het tegen.
Nou, constateer ik dat u tegen bent?
Nee, ik ben ook niet voor. Je moet voor of tegen zijn. Ik zal het even opnoemen. Wij zijn tegen 1a. Wij zijn voor 1b. Wij zijn voor 1c. Wij zijn voor 2. Wij zijn tegen 3. En we zijn tegen 4. Dank
u. Het is volstrekt helder. Dank u. CDA?
Tegen 3 en 4. Voor 1 en 2.
Akkoord. D66? Voor of tegen?
Ja,
dank u wel. ChristenUnie?
Moeder voorzitter. Ik ben voorlopig tegen 7.3. Ja, het onderhoud van geldbedekking.
Onderdeel 3.
Ja.
Dan constateer ik dat bij meerderheid de uitgangspunten in ieder geval zijn aangenomen. En dat we in een later stadium nog terugkomen met een verdere uitwerking van deze uitgangspunten. Zodat de discussie dan nog wel vervolgd zal worden. Dank u. Gaan we over naar agenda punt 8. Het masterplan Oude Tolweg Zuid. Wie wenst daarover het woord? De heer Hogenboom. De heer Kraaienbrink. Van den Berg. 3. Geef ik het woord aan de heer Hogenboom.
Dank u wel, voorzitter. Mooi dat we in deze zin vanavond over de Zuid-S praten. Het plan ziet er goed uit. En de ChristenUnie kan in grote lijnen akkoord gaan. Uiteraard hebben we ook nog vragen. Op de eerste pagina wordt bij het eerste genoemde aspect architectuur gesproken over niet zichtbare goot. Nu ben ik geen deskundige, dus ik heb me laten voorlichten. En uit die voorlichting kwam wat twijfel over de wenselijkheid van onzichtbare goten. Dat betekent zoiets, als ik het goed begrepen heb, waan van de dag volgen en vragen om problemen. Ik vraag het college deze opmerking mee te nemen. Dan, de woningverdeling is minimaal 20% sociaal. Op een eerdere presidiumvergadering heb ik al gevraagd naar de achtergrond van dit percentage. Was dat op gebaseerd? Het beloofde antwoord ontving ik nog niet, dus opnieuw deze vraag. Dan, iemand die harder rijdt dan 30 km per uur, kan een buurtbewoner op zijn dak krijgen. Dat kan toch niet zijn in plaats van handhaving. De plek van het XL-gebouw komt niet uit de lucht vallen. Ja, dat snap ik. Maar waarom een XL-gebouw? Is er onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een XL-gebouw voor 8 wooneenheden? De argumentatie tegenhanger van de stiep lijkt me wat gezocht. Dan tenslotte op pagina 6 van de nota beantwoording sub 4.4 wordt een ontsluitingsweg geschetst door de bewoners met een aantal kruisen. Is het geen idee, voorzitter, om bijvoorbeeld vanaf het vierde kruis dat in dat schetsje staat een verbinding te maken naar de geprojecteerde rondweg? Het verkeer kan dan zowel rechts als links afslaan met onze inziens een gunstig gevolg voor de doorstroming. Tot zover onze bijdrage. Ik dank u.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, vorig jaar heeft de Raad een startnotitie vastgesteld. En ik mis dat eigenlijk in dat stuk, want er is wel iets aan vooraf gegaan. Wat er nog verder aan vooraf is gegaan, is dan toch een publieke discussie over wel of niet bouwen hier zo. ooit hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks en D66 vraag gesteld, omdat hier toch sprake is van waterhuishoudkundig moeizame plek. En wij hebben daar altijd zorgen over gehad van ja, moet je daar wel of niet bouwen? Nou, op grond van het oude bestemmingsplan is besloten om toch wel te gaan bouwen. Maar wij blijven toch wel onze zorgen houden. En nou, we hebben met belangstelling ook het hoofdstuk over die waterhuishoudingen en de contacten met het waterschap gevolgd. Er is sprake van keileem, bovenaan de oppervlak. En er moeten wadi's gemaakt worden om in ieder geval te zorgen dat dat water dan weg kan. Dus de keileem moet weer doorboord worden. Het blijft denk ik een zorgpunt, die waterhuishouding. De projectleider zegt, nou dat gaat wel goed, maar nou, water blijft een lastig probleem. En het waterschap heeft ook te kennen gegeven van wij willen toch wel bij deze uitwerking verder betrokken blijven. Want dan kom ik bij de vragen ook over dit zorgpunt van ons. Worden de huizen gebouwd zonder kruipruimte? En omdat u toch water moet vasthouden, hè, dat is dan gewoon de afspraak. Worden dan de mensen, want de tuinen zijn tegenwoordig minder tuin dan verharding. Wordt er ook gevolg aan gegeven door de mensen te vragen om zo min mogelijk verharding in de tuinen toe te passen. Om dat water allemaal te kunnen vasthouden. Nou, dat XL-gebouw, daar hebben wij ook vragen bij van ja, waarom is dat nodig? Wat houdt dat in, een XL-gebouw? Bij die dobben is dat voortgekomen uit de situatie in Groteveen, waarbij dan ook een groot of een hoog gebouw staat ten opzichte van het water. Alleen de verhouding daar is anders dan hier. Nog een vraag over de geluidszonering vanaf de N34. U schrijft ook dat de helft van het plan eigenlijk, er moet iets aan gedaan worden om in ieder geval het geluidsniveau omlaag te brengen. En u schrijft zelfs dat er dove gevels voorgeschreven moeten worden. Kunt u uitleggen wat voor maatregelen allemaal getroffen worden om die mensen daar, in ieder geval, het is een duurzaam project om daar toch op een goede manier te kunnen wonen. Nou, de grondexploitatie, u zegt ja, dat is allemaal in orde, maar ik neem aan dat we daar nog wat meer gegevens nog over krijgen. En tenslotte, de sociale woningbouw, wat voor afspraken zijn daarover gemaakt? Ook met wie en de hoeveelheid. Dat is mijn eerste termijn.
Dan tot slot de heer Krijnbrink, Leefbaar Tinalo.
Nou, de hoeveelheid is 20%. Ja. Dat zijn er 15, zie ik. Maar waar ik een klein beetje meer over val, bestaat hier inderdaad ook zal gekeken worden of er meer sociale woningbouw nodig is dan 20%. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke criteria dan gekeken wordt of er inderdaad meer dan 20% sociale woningbouw mogelijk is. En of nodig is en ook uitgevoerd kan worden binnen het project. En voor de rest ben ik even nieuwsgierig. Als we dan toch over sociale woningbouw praten, denkt u dan eerder aan 100.000 of 150.000 euro per woning? Dank u.
Tot zover eerste termijn. Het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, er zijn een aantal elementen die uit de inbreng van de verschillende fracties naar voren komen. Dat is A, het XL-gebouw. Dat gebouw is daar ingeplaatst om ook differentiatie in de wijk aan te kunnen brengen. Goothoogte even uit mijn hoofd 540, 570. Dus wat dat betreft is dat nog inderdaad een wat forser gebouw. Maar met name ook de footprint die gehanteerd wordt van 600 vierkante meter. Dat zorgt ervoor dat het ook inderdaad een daadwerkelijk fors gebouw wordt. Dat heeft te maken dus met die differentiatie. En inderdaad, daar mag je dan van vinden wat je ervan vindt, maar ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt een tegenhanger ten opzichte van de stiep zichtlijnen. Nou, vandaar dat deze locatie daarvoor is gedacht. Twee, en dan maak ik gelijk de overstap naar een van de volgende thema's die door uw raad naar voren is gebracht. Dat is de sociale woningbouw. Ook daar geldt natuurlijk voor dat je niet allemaal uniform een bepaalde categorie woningen daar neerzet voor de sociale categorie. Maar dat je daar ook bijvoorbeeld dit Excel-gebouw voor zou kunnen gaan gebruiken. Het is nog niet definitief bepaald, maar dat zou een mogelijkheid zijn. Die 20% is eigenlijk, mag ik wel verklappen, een van de termen die op het laatste moment ook door het college erin gefietst is. Vanuit de gedachte dat toen ook die discussie plaatsvond over de economische crisis en de vastzittende woningmarkt. De discussie die we hier ook in de raad in informele zin hebben gehad van hoe kun je daar als college ook in optreden. En daarvan hebben we toen ook gezegd, nou, zorg dan dat je in ieder geval in de uitgangspunten zoals die nu gehanteerd worden ook ruimte creëert om eventueel te kijken of je die 20% zoals die in het masterplan was opgenomen zou kunnen ophogen. Daar vindt vervolgens, mede afhankelijk van de besluitvorming van uw raad van vanavond, overleg over plaats met een aanbieder van huurwoningen en eventueel sociale koop. En dat is op dit moment het gesprek wordt geopend met Woonborg. Dat gaat binnenkort plaatsvinden. En dan zal ook de nadere randvoorwaarden van welke prijs wordt dan gedacht, in welke categorie wordt dan beschikt. Nou, dat zijn uitwerkingen die dan in het verdere proces ook naar voren komen. Als het gaat om de geluidszonering, daarvan kan ik u melden dat nader overleg heeft plaatsgevonden ook met de provincie om langs de N34 een geluidswal neer te leggen die dan ook voorkomt dat geluidsoverlast op de woningen en de inwonenden daar wordt opgelost. En sterker nog, een van de uitgangspunten die we daarin hanteren is door de geluidswal dan ook wat verder door te trekken dan strikt noodzakelijk is voor de nieuwbouw die hier plaatsvindt, zodat ook de bestaande bouw daar al profijt van heeft. Ten aanzien van de kruipruimtes, die mogen gewoon gebouwd worden. Weliswaar zit daar een probleem als het gaat om de waterhuishouding, de keileemlaag, maar technisch gezien is het echt mogelijk om ook met kruipruimte te gaan bouwen en dan is het aan de bouwers zelf om daar een keuze in te maken. De heer Hogenboom heeft het nog even gehad over die niet zichtbare goot. Nou, het zijn objecten die daar ook nu al gebruik van maken. Maar we zullen uw opmerking in ieder geval nog eens ter harte nemen om daar navraag naar te doen. Als u zo stellig beweert dat daar mogelijk problemen uit zouden kunnen voortkomen. In dit kader is bedacht ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt om daar geen goot in aan te brengen. Of althans niet zichtbaar te laten zijn. En dat blijft uitgangspunt, maar mochten wij, beter ten halve keer dan ten hele gedwaald, als daar toch problemen uit voortkomen, daar zullen we dan nog even expliciet naar gaan kijken. Een tweede punt is dan inderdaad de ontsluiting. Daar heeft de heer Hogeboom ook nog het vierde kruisje, dacht ik. En het probleem zit hem erin dat A, het bestemmingsplan waar wij gebruik van maken, al dwingend voorschrijft waar die ontsluiting aangetakt moet worden. Op het moment dat je hem om gaat leggen, dan krijg je dus ook bestemmingsplan technisch daar een probleem. Plus het feit, en dat is uit de inspraakreacties ook wel naar voren gekomen, als je het de een naar de zin maakt, dan betekent het wel dat je een ander daarmee nadeel berokkent. En vandaar dat wij ook gezegd hebben, kies de meest efficiënte weg en die ook in het bestemmingsplan is opgenomen. Voorzitter, volgens mij ben ik heel staccato door alle vragen heen gegaan.
Bijna.
Dank daarvoor. Bestaat er nog behoefte aan een tweede termijn?
Pardon, ik had nog een vraag gesteld inderdaad. Ook zal er gekeken worden of er meer sociale woningbouw nodig is dan 20%. Ik denk dat het niet afhankelijk is van de projectontwikkelaar van dat gebied, maar dat er een ander criterium aan ten grondslag ligt. Welk criterium hanteert u daar om te kijken of er meer dan 20% nodig is? Is dat vraag, aanbod? Waar moet ik aan denken?
Nou, vraag aanbod is een belangrijke factor die we daarin meenemen. Ook gegeven
de omstandigheid die we hier een paar weken geleden in de Raad hebben besproken. Als je kijkt van dat met name op de onderste marktsegmenten daar nog veel handel plaatsvindt, zou dat een aantrekkelijke optie kunnen zijn. En dat zullen we ook in de besprekingen met Woonborg, die op korte termijn plaats gaan vinden, ter discussie stellen. En dan zullen we nader bezien of daar een nader percentage genoemd moet worden die hoger ligt dan die 20%. Ik kan nog niet vooruitlopen op de uitkomst van die discussie.
Oké, misschien om een tweede termijn te voorkomen. Ik had wat gevraagd over die prijsstelling. Ik snap dat u daar momenteel niks mee kan. Maar als u zegt sociale woningbouw, dan moet u toch een prijs in gedacht hebben. Want u kunt wel met Woonborg in overleg gaan en hun zeggen sociale woningbouw kost €220.000, want wij kunnen niet goedkoper. Dan hebben we toch een probleem en dat noem ik geen sociale woningbouw. Dus ik zou graag toch van u een richtgetal noemen waar u aan denkt om met Woonborg in onderhandelingen te gaan.
Even kijkend naar de huursector, dan zit je gauw op 550, €600 huur als maximale grens. En als het gaat om de koopsector is dat een cijfer, meneer Pieters, nee, 165, 175. Maar ja, daar hebben we nog discussie. 165.000, 175.000 is ongeveer de grens die gesteld wordt aan de sector sociale koop.
Voorzitter. Wie in tweede termijn?
Ja, ik had ook nog een vraag. Als
wij gaan nu
de
tweede termijn. Dan kunt u de tweede termijn de vraag nog even stellen. De heer Kalk.
Ja, voorzitter. Wij zijn helemaal akkoord met het plan. We vinden het ook prachtig dat dat nou allemaal op korte termijn zijn beslag hopelijk kan vinden. Er is wel een praktisch punt. Als inderdaad uiteindelijk de werkzaamheden beginnen, dan hebben we te maken met een tamelijk kwetsbaar gebied in de omgeving. En er zijn ook onverharde wegen. Wij zouden graag zien dat bij de toename, ook in het kader van het bouwverkeer, naar die onverharde wegen zorgvuldig wordt gekeken, zodat er niet een soort sluipverkeer ontstaat, want dat zou heel slecht zijn.
Verder nog, tweede termijn. Mevrouw van den Berg en de heer Hogeboom, eerst mevrouw van den Berg.
Ja, de vraag die nog eens blijven liggen, of u eisen stelt aan de hoeveelheid verharding bij de tuinen van de mensen. Omdat dat toch wel gunstig is voor de waterhuishouding. En de exploitatie van het hele gebeuren, want daar waren geen gegevens over, die krijgen wij nog bij de rapportage in het voorjaar, bij de voorjaarsnota van het grondbedrijf. Onder ogen, want ik heb begrepen uit het stuk dat wij niet meer aan bod komen als raad. Dat klopt toch?
Het woord is aan de heer Hogeboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel redelijk tevreden met het antwoord van de wethouder op mijn vragen. Alleen ik zou hem toch willen vragen nog, ten laatste, zo vriendelijk te willen zijn, toch nog eens te kijken naar die ontsluitingsweg vanaf kruisje 4, want het ontgaat ons wie u zou benadelen. Dank u wel.
Het woord is aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, natuurlijk ben ik vriendelijk. Dat vorige keer zei ik dat ik niet vriendelijk was, geloof ik. Maar het college is toch wel vriendelijk. Natuurlijk willen we daar naar kijken. Een van de problemen die zich daar wel bij voordoet, dat ook al zouden wij stellen dat er niemand benadeeld zou kunnen worden, daar toch een juridische optie in ligt om daar toch nadeel van te zien om in de procedure te schieten. En dan lopen we daar wel in spraak. En ik refereer inderdaad in mijn antwoord ook aan een aantal andere opties die zijn neergelegd waar het, de aansluiting ging vanuit het gebind. Om daar de weg iets te verleggen en dan was het probleem van 83 ging naar 85, dat soort problemen. Dus daar was mijn opmerking ook vanuit. Ten aanzien van de opmerking van de heer Kalk, dat zullen we zeker meenemen, omdat die onverharde wegen juist ook een van de elementen uit het gebied zijn die wij op waarde weten te schatten. Daarom handhaven we dat ook. Dat betekent dat we ook zorgvuldig in het hele bouwproces om moeten gaan met die onverharde wegen. Als het gaat om de waterberging en of wij ook nadere eisen stellen aan de tuinverharding, dat zit in ieder geval niet in de planning. En heeft ook nog te maken met dat we toch zorgen dat via die waries
het water in een bassin komt die nog aangelegd moet gaan worden. Dus op de oppervlakte kan dat water dan ook zijn plek vinden. Dus daardoor zien we ook op dat gebied niet een directe noodzaak waar het gaat om nadere eisen te stellen aan de tuinverhouding. Tot slot de uitvoering en de GREX-overeenkomst die daar nog uit voort moet komen. Ik denk dat er geen enkel bezwaar bestaat om uw raad daar in ieder geval over te informeren. Procedureel gezien is het inderdaad een uitwerking van een bestaand bestemmingsplan. Dat betekent inderdaad dat daar geen besluitvorming van uw raad verder aan de grondslag hoeft te liggen. Maar als uw raad kennis neemt van de ontwikkelingen die aangaande, dan kunt u daar altijd, als het u zinvol acht, het college ter verantwoording roepen of nadere vragen overstellen.
Goed, gaan we over tot de besluitvorming. Agenda punt 8. Wie is tegen dit voorstel? Dan is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. Gaan wij over naar agenda punt 9. De startnotitie MER Tussenwater in Zuid-Laarderveen. Het is uitgebreid aan de orde geweest in een voorlichtingsbijeenkomst recent. Wie wil daarover het woord voeren? De heer Prins, de heer Van Mombergen, de heer Van Brink, Van den Berg.
Nee, alleen de heer Brink verder geen.
Het woord is aan mevrouw Van den Berg, D66.
Nou, we hebben een hele uitgebreide en duidelijke voorlichting gehad. En dit is een hele uitgebreide procedure waar wij dan het groene licht voor zullen gaan geven. En de voorlichting is zodanig geweest en ook de stukken die wij hier allemaal gekregen hebben, dat wij zeggen, nou, dat is positief, want alle aspecten van iedereen, van alle betrokkenen in het gebied komen duidelijk nog aan de orde. En wij geven graag het groene licht voor deze procedure.
De heer Van Mombergen, Dave Bartinalo.
Ja, dank u voorzitter. Nou ja, als wij een rapport van de grondmeitheorie bekijken naar de Borg, dan moet het goed bestudeerd worden, meneer Kalk. Want het is een grondmeiproject en daar was ik niet zo meer voor. Maar goed. Dit rapport hebben we in ieder geval, het andere nog niet. Wij hebben het goed bekeken. En we hebben ook een goede voorlichting gehad. Zoals we al bekeken hebben het rapport, het is een goed rapport. Er zijn weinig op te merken, aan te merken. Alleen we hebben nog wel even een paar vraagjes. In de voorlichtavond heb ik het ook gehad over de bereikbaarheid van de waterputten. Ja, het is nog niet duidelijk of dat, als het water daar in dat gebied staat, of dat per boot kan. He, of de waterleidingmaatschappij zegt, nou, wij gaan maar roeien. Meneer Kalk als de stuurman natuurlijk in de roeiboot. En, of dat ze zeggen, wij moeten dat per tractie bereikbaar zijn. Want dan heb je een heel andere situatie. Dat kunnen wij in het rapport ook nog niet zo terugvinden. Een andere zaak, daar werd er dus ook gewezen, het is een gebied waar nu ja, veel bloemen staan. Dat is ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Nou, we willen dat graag ja, op een of andere manier, de bijencultuur neemt geweldig af. Dat is in geweldig in gevaar. Nou, we hebben de lezing gehad van de fledders. Daar willen ze zelfs in de fledders de bermen inmaaien met een bloemrijk mengsel. Op een of andere manier, al die wallen en die dijken, nou, dan moet dat ook kunnen natuurlijk. Moet wel arme grond worden aangelegd, maar wij zullen daar altijd voor pleiten dat het ja, de klaprozen en korenbloemen staan. Nou, weet ik nou, er zijn natuurlijk altijd weer mensen die zeggen, ja, maar dat is niet, dat is ja, verkrachting van de natuur, dat hoort niet in de natuur zo. Maar ja, nou goed, dat hoort erbij. En aan de andere kant zitten we ook te denken, en dat vinden we ook niet in het rapport, ja, met de plantschade, omliggende boeren. Ja, die komen in de gebieden zitten. Met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening is daar reëel mogelijk dat er plantschade wordt ingediend. En er zijn zelfs nog percelen grond die in dit nieuwe gebied komen te liggen. Ja, daar kunnen we ook niks terugvinden van, is daar een inschatting van gemaakt? Hoe gaan we daarmee om straks? Nou, dat was even in kort onze bevindingen van dit rapport.
De heer Brink, gemeentebelang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een uitgebreide toelichting gehad, dat klopt. Maar ik heb het rapport nog een keer weer doorgelezen en toen vond ik nog een paar dingen waarvan ik dacht, ja, hey, hoe zit dat? Het gaat over de randvoorwaarden voor het omliggende gebied, ook ten aanzien van de grondwatertoestanden en zo wat. En er staat op bladzijde 20 van het rapport staat dat de omgeving daar geen nadeel van mag ondervinden, dat er dus een bufferzone wordt aangelegd enzovoort. En dan lees ik op bladzijde 33, er staat er iets over, dat gaat dan over het grondwaterstand in wijdere omgeving. Namelijk de Veenkolonie, Hondsrug, Drentse A. Naar verwachting zullen grondwaterstanden hier hoger worden. Hoe is dat met elkaar te rijmen dat er in het ene gedeelte dus vlak om het gebied niet het geval zal zijn en in een wijder gebied wel? En wat is daar de consequentie van? Tot zover.
Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Ja, dank u wel. De fractie van GroenLinks kan instemmen met de startnotitie milieueffectrapportage tussen water. Naar ons idee is het gebied een prima locatie voor de combinatie van waterberging, waterwinning, natuurontwikkeling en recreatie. De plannen die 2 weken geleden zeer helder zijn gepresenteerd, zijn goed doordacht. Kortom, een goed plan en groen licht van ons.
De heer Prins, even daar.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen ook instemmen met de startnotitie en de MER-rapportage kan wat ons betreft plaatsvinden. We willen al een stapje verder gaan. En dat is eigenlijk één vraag die wij hebben, is als de MER-rapportage positief uitvalt, moet je dan altijd zeggen, wie gaat straks het project financieren?
Tot zover eerste termijn van de raad. Geef het woord aan de heer Assies.
Voorzitter, eerste vraag van Leefbaar. Een harde voorwaarde is dat de waterputten bereikbaar moeten zijn. En ook dat zij droog moeten staan. Oftewel, we gaan niet varen. Ja, niet droog van binnen, maar in de omgeving droog. Dus duidelijk geschetst, ze worden verhoogd aangelegd. En je moet er met hulpmiddelen bij kunnen komen en niet met bootjes. Dus dat is een harde randvoorwaarde. Vegetatie van de dijken, dat is pas iets in de latere fase waar we over gaan praten. Dus we zullen uw ideeën dan in overweging nemen, heet het zo mooi. Plantschade valt in dit soort trajecten altijd toe aan het waterschap. Dat doen we in Eelde Pijzen ook zo. Daar wordt ook een overeenkomst voor getekend, dus dat is allemaal afgedekt. Dus mocht dat in de toekomst een rol spelen, is dat keurig geregeld. Grondwaterstanden, ja, daar doen we de MER voor. Dus het is een aanvraag en we moeten juist verschillende modellen doorrekenen om te kijken van, hoe gaat de grondwaterstand zich dan ontwikkelen? Wat voor natuurwaarde geeft dat? Dus daar zijn al die verschillende modellen voor bedoeld, hè, om daar het meest optimum voor te bereiken. In kader van al die functies die je met elkaar wil combineren. Dat maakt het juist interessant, maar ook ingewikkeld. Dus daar kijkt u pas inzage in als de MER geweest is. Op dit moment kan ik dat niet beantwoorden. Ja, wie gaat het allemaal betalen? Dit soort projecten zijn in principe ten laste van het waterschap. Maar als de natuur een rol speelt, is de provincie ook een forse betaler. Eigenlijk hetzelfde model als in Eelde Pijs. Het waterschap en de provincie zijn de voornaamste partners qua betalen. Ten aanzien van de recreatie is het vaak zo dat de gemeente ook aan de bak moet. Dan heeft u ook kunnen merken in het kader van Eelde Pijs. En dat is een beetje de verdeelprincipe. Waar de hoofdkosten die worden verdeeld onder het waterschap en de provincie. Nagelang de verdeling en wat voor doelen je wil bereiken. Dat is het, voorzitter.
Dank. Wie nog in tweede termijn? Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen dit voorstel? Niemand met algemene stemmen aanvaard. Gaan wij door naar agenda punt 10. De begrotingswijzigingen. Iemand daarover? Akkoord. Met algemene stemmen aanvaard. Dan agenda punt 11, informatie uit de Rekenkamercommissie zijnde het jaarverslag 2008. Iemand daarover nog een bijdrage? Alleen de heer Prins, hierbij het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het gaat, we willen het jaarverslag ter kennisgeving aannemen. Dat is ook het probleem niet. Maar wij hebben vorig jaar er al een opmerking over gemaakt. En dat gaan wij dit jaar weer doen. En wij vinden het allerlaatste zin, sterretje, sterretje. En de 24.000 euro die overgebleven is van het budget van dit jaar en voorgaande jaren, hoeft wat ons betreft niet mee te genomen worden naar het budget van 2009. Maar laten we het gewoon op nul stellen, dat is ons eigen beleid. Als in de exploitatie geld overblijft, vloeit dat terug naar de algemene middelen. Anders moet de rekenkamercommissie straks een onderzoek doen naar hun eigen uitgavenpatroon. Dat lijkt ons wat overdreven. Dus die 24 mil vloeit terug naar de algemene middelen van onze gemeente. En ze beginnen dit jaar gewoon met de 32.000 euro die voor hun toegerekend is.
Wethouder, kost mij nog behoefte om daar kort op te reageren. Want het is een technische zaak die in verband staat met onze jaarrekening.
Ja, ik ga niet tegen het voorstel in, maar uw raad gaat erover.
Dus dat betekent dat we later bij de vaststelling van de jaarrekening daar nog op terugkomen. Dan komt dit aspect ook aan de orde. We zullen het meenemen. Akkoord met kennisname van de jaarrekening van de Rekenkamercommissie. Akkoord. Agenda punt 12. Informatie uit het college. Daar nog vragen, opmerkingen. Zo niet. Voor kennisgeving aangenomen. Agenda punt 13. Ingekomen stukken. Niemand. Kennisgeving. Agenda punt 14. Stukken in de leesmap ter kennisneming. Iemand daarover? Zo niet. Voor kennisgeving aangenomen. Agenda punt 15. De gemeenschappelijke regelingen. Niemand daarover? Ook voor kennisgeving aangenomen. Dan zijn wij om 10:10 aan het einde van deze raadsvergadering. Dank voor uw bijdrage. En een goede weg naar huis.